Allemaal, het is 8 uur geweest, dus ik denk dat we kunnen starten met onze twee raden. Iedereen welkom op deze vergadering. Ook het publiek dat kan meeluisteren, van harte welkom. Ik heb voor onze vergadering 1 verontschuldiging binnengekregen van Solange Abeloos. Dus ik ga ervan uit dat alle andere raadsleden aanwezig kunnen zijn. Ik stel voor dat we starten met de gemeenteraad voor 1 kort puntje. Dan gaan we terug naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om dan terug naar de gemeenteraad te gaan. U kent het systeem ondertussen. Ook de rest blijft hetzelfde. Onze algemeen directeur moet ik ook verontschuldigen, want die is nog in ziekteherstel. Maar vanavond gaat Erwin van den Berg ons bijstaan samen met Nest om te proberen dat alles hier ook technisch heel vlot verloopt. U kent het systeem, hè, dus het is moeilijk vergaderen, dat weten we. Het is niet zoals wanneer we hier in het getouw zouden zitten. Als u wenst tussen te komen, steekt u via het systeem uw handje op. Dan gaat Erwin uw micro openzetten en dan gaat u het woord krijgen. Het systeem dat u ook al van vorige raden kent. Dus met uw goedvinden wil ik heel graag de gemeenteraad van maandag 22 maart 2021 voor geopend verklaren. We hebben daar heel wat punten te bespreken, maar ik zou kort het eerste punt willen behandelen om inderdaad vanavond ook digitaal te kunnen vergaderen en het besluit van de burgemeester van 3 maart te bekrachtigen. U weet dat op de eerstvolgende gemeenteraad moet gebeuren. Ik neem aan dat dat geen probleem is voor u. Iedereen akkoord? Zolang als ik geen handjes zie, ga ik ervan uit dat iedereen akkoord is. Dan wil ik graag de vergadering even schorsen. En dan heropen ik de gemeenteraad, waar we aan het tweede punt zijn toegekomen, zijn de notulen van onze vorige gemeenteraad. Iedereen akkoord? Is goedgekeurd. Punt 3, belasting op het exploiteren van toeristische logies. Aanpassing van het tarief voor aanslagjaar 2020. Waar op 7 september 2020 al een besluit werd genomen ter mildering van de fiscale druk voor bepaalde categorieën van exploitanten die door de COVID-19-crisis worden getroffen. In dit besluit werd voor de exploitanten van toeristische logies de belasting voor aanslagjaar 2020 verminderd met 3/12. En het aanhouden van de crisis maakt een bijsturing van de eerder verleende vermindering billig. En daarom stelt het college van burgemeester en Scheepenen voor om de vermindering op te trekken naar 6/12. En in uw dossier hebt u ook een gunstig advies van de dienst Financiën kunnen vinden. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 4 betreft de subsidie voor activiteiten ter bevordering of promotie van lokale economie. Met een wijziging die wordt voorgesteld voor het werkingsjaar 2021. Jaarlijks wordt er vanuit het gemeentebestuur een oproep gedaan, waarbij verenigingen die een initiatief organiseren dat de lokale economie promoot, een subsidie kunnen aanvragen. Het subsidiereglement voor deze activiteiten vormt hiervoor de basis, maar door opnieuw dezelfde COVID-19-crisis en de onzekerheid welke dit met zich meebrengt, werd binnen de adviesraad lokale economie voorgesteld om eenmalig af te wijken van het subsidiereglement, meer bepaald wat het artikel over de termijnen van indiening, beoordeling en goedkeuring betreft. En op uw agenda heeft u de nieuwe tekst van artikel 7, zoals die voor vanavond wordt voorgesteld, kunnen lezen. Het komt erop neer dat de organisaties meer tijd krijgen om een dossier in te dienen. Dat vraagt een wijziging van het reglement en daarover is de gemeenteraad bevoegd. Dus goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Punt 5 betreft de raamovereenkomst CIPAL. Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's met betrekking tot standaard, software, lastvoorwaarden, gunningswijze en deelname. In het kader van deze opdracht is er een bestek opgesteld door CIPAL, waarbij in zitting van 25 juli 2019... de Raad van Bestuur van CIPAL de principiële beslissing tot gunning via een openbare procedure van de overheidsopdracht, waarvan het voorwerp bestaat uit aankoop van ICT-infrastructuur of aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's. U hebt op uw agenda kunnen lezen welke verschillende punten in de opdrachtdocumenten van belang kunnen zijn voor u. Ik ga die niet allemaal voorlezen. U vindt punt 4, 5, 4, 6 en 4, 3. En in zitting van 25 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur van Sipal de voornoemde opdracht gegund aan Comparex Belgium, intussen Software One BV met maatschappelijke zetel in Brussel. Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om verschillende redenen. De in de opdrachtencentrale voorziene licenties, gebruiksrechten en programma's voldoen aan de behoeften van het gemeentebestuur. Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een besparing in tijd en geld is. En Sipal beschikt over heel wat know-how en technische expertise in zaken deze opdracht. De uitgave voor de opdracht voor de gemeente Mol wordt geraamd op €200.000 exclusief btw voor een periode van 4 jaar. U heeft de verschillende documenten in uw dossier kunnen vinden en vanavond vragen wij uw goedkeuring van de lastvoorwaarden en ook van de gunningswijze. Kan iedereen hiermee akkoord gaan? Ik zie geen handjes, dus opnieuw unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Punt 6 op de agenda betreft de aankoop van bestelwagens voor de stoepenploeg. In het kader van die opdracht werd er een bestek door de dienst aankoop en aanbestedingen opgesteld. Uitgave wordt geraamd op €140.000 inclusief btw. En er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Ook hier wordt gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Ik zie dat er een aantal tussenkomsten zijn over dit punt en we beginnen in chronologische orde met Koen van Gompel. Koen, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag hierbij was, ik lees in het bestek dat bij de technische eisen verwacht wordt dat er van een dieselmotor wordt uitgegaan. Mijn vraag is of het hier niet mogelijk was geweest om bij die technische vereisten een elektrische motor te eisen bij de aanbieders. We zien eenmaal de volgende punten dat we eenmaal de laadpalen gaan promoten, hè, voor elektrische voertuigen. Dan moeten we misschien als gemeente ook het goede voorbeeld geven. En mijn vraag is dus, hoe komt het dat hier niet is geopteerd om elektrisch voertuig te kopen?
Ja, misschien ook eerst het woord aan Paul van Hoof geven en dan kan Nadien de Schepen op beide vragen antwoorden. Paul, u had ook een vraag over...
Ja. Dank u, Peter. Ja, ik sluit mij aan bij Koen. Hè. Dus er is een periode geweest dat bestelwagens zeer moeilijk in elektrische versie te verkrijgen waren. Maar die tijd ligt nu wel achter ons. Dus ik vermoed dat dat de reden is waarom dat... Ik weet niet of dat het onderzocht is, maar ik vraag me af, is dat onderzocht? Maar toch vooral de vraag van Koen, ja, waarom geen elektrische bestelwagens... Volgens mij, ik heb eens nagekeken, zijn er ondertussen heel wat versies in elektrisch model van verkrijgbaar.
Goed, Schepen Verbeke.
Dat is nagekeken, maar het type bestelwagen dat ze voor de stoepenploeg nodig hebben, daar moeten ze onder andere ook een aanhangwagen kunnen aanhangen. En dat bestaat niet in elektrische voertuigen, dus elektrische voertuigen zijn nog niet voorzien van trekhaken. Dus dat kan blijkbaar technisch nog niet, plus ook het vermogen. Dus het vermogen dat wij nodig hebben voor die stoepenploegen, die toch dikwijls heel zwaar geladen zijn, ze hebben de markt bekeken. Maar elektrische wagens van dat vermogen, die zijn er nog niet. En daarom ja, is er eigenlijk maar één uitweg. En dat is de dieselwagen. Die dan ook proberen zo duurzaam mogelijk, maar elektrische voertuigen voor hetgeen dat we hier nodig hebben, bestaat niet. De markt is bekeken, maar het is er niet.
Voldoende.
Die oefening wordt altijd gemaakt. Hè. Maar ja,
Paul en
Koen, dat op voorhand kijken vooraleer dat ze dat ook in een bestek gaan inschrijven.
Paul en Koen, voldoende?
Ja, het antwoord is duidelijk, maar ik betwijfel dat of dat nog een up-to-date antwoord is. Ik denk dat dat een antwoord was dat 2 of 3 jaar geleden klopte, maar vandaag...
Ze hebben het helemaal nagekeken vooraleer dat ze het bestek geschreven hebben.
Het zou mij ook verbazen dat er geen elektrische bestelwagens bestaan met trekhaak. Zo specifiek heb ik het niet opgezocht, maar ik weet wel degelijk dat er ook bestelwagens elektrisch bestaan met hele zware laadkleppen die toch ook heel veel vermogen afnemen en zo. Dus het zou mij verbazen dat niet bestaat. Misschien als het in bestek was ingeschreven, dat je er uiteindelijk wel bij terecht zou komen.
Nee, dus ik heb het antwoord, ik heb het ook nog eens opgevraagd bij de mensen die daar verantwoordelijk zijn. Dus dan moet een trekvermogen hebben van 3,5 ton. En dus uit de marktverkenning blijkt dat de combinatie van die eisen, dus een chassiscabine geschikt voor opbouw voor het laadvermogen van 3,5 ton plus een trekhaak ook, want dat is niet gewoon een gewone remorque die ze moeten kunnen trekken. Dat is een aanhangwagen die zo mogelijk nog meer weegt. Ja, het is er nog niet. Dus ze hebben de markt bekeken, maar het is er gewoon op deze moment nog niet.
Oké.
Dus dan kunnen we dat ook niet bestellen.
Ja. Well, ik denk dat het antwoord duidelijk is. Kunnen alle raadsleden akkoord gaan met punt 6? Indien u niet akkoord bent of u zich wenst te onthouden, graag een handje. Ik zie geen handjes, dus het punt 6 is unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Punt 7, parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen met een uitbreiding. Elektrische wagens is een van de middelen om duurzame mobiliteit te stimuleren. Milieuvriendelijke manier voor de individuele verplaatsing. Om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren worden de 3 bestaande locaties uitgebreid met 2 nieuwe locaties voor oplaadpunten. Het betreft 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de Adolf Rijdamslaan nummer 3 en 2 parkeerplaatsen op de parking Sint-Pieter. Bij deze oplaadpunten horen voorbehouden parkeerplaatsen. De 4 voorbouwde parkeerplaatsen worden voorzien van de nodige signalisatie. Via onderborden wordt de geldende parkeermaatregel op deze locatie aangeduid. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Ik zie dat Koen van Gompel ook op dit punt wenst tussen te komen. Koen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het sluit een beetje aan het vorige punt, elektrisch aangedreven voertuigen. En voor de duidelijkheid zijn wij als fractie absoluut niet tegen de elektrische laadpalen natuurlijk. Hè, want werk mee aan de duurzaamheid en zo, dat is een heel goede zaak. Maar voor de zoveelste keer hebben we wel een probleem met de communicatie die hier rondgevoerd is. Wij vragen ons dan ook af op welke manier dat die plaatsen bepaald zijn. Hè, de locaties voor de plaats van de elektrische laadpalen, op welke manier zijn ze bepaald? Is dat Fluvius geweest? Is dat Fluvius samen met de gemeente? Is dat de gemeente alleen? En ook een heel belangrijke plaats natuurlijk, waarom is daar in godsnaam niet gecommuniceerd met de buurt, hè? Met de bewoners die daar nu last of min of meer last van gaan hebben van die elektrische laadpalen, waarom is daar in godsnaam niet mee gecommuniceerd? Dat zou de zaken dat veel gemakkelijker gemaakt hebben. In plaats van dat je nu weer een hoop ongenoegen krijgt bij bewoners die zeggen waarom moet dat nu weer juist voor mijn huis staan of waarom moet dat bij ons op straat staan. Een simpele communicatie had dat opgelost. Hè.
Goed, Schepen Verbeke.
2 vragen, 2 antwoorden. Dat is een samenspraak van Fluvius met het Schepencollege. En er zijn verschillende locaties weerhouden door het Schepencollege. En dat wordt dan door Fluvius bekeken of dat technisch mogelijk is. Want we hadden eerst een aantal andere locaties gekozen, maar dat blijkt niet altijd zo evident te zijn. Je moet ook voldoende plaats hebben. Communicatie, we hebben dat breed gecommuniceerd via de klassieke kanalen, niet specifiek naar die mensen toe, omdat dat ook eigenlijk een heel beperkte ingreep is. Het gaat over 2 parkeerplaatsen die op heel de boulevard verdwijnen. Dus hebben wij het op die moment niet nodig geacht om daar dan specifiek nog eens de hele buurt daarvoor te gaan verdedigen. Dat is een keuze die we gemaakt hebben.
Nee. Oké, cool.
Dat vind ik dan eerlijk gezegd toch wel heel straf, dat je kiest om niet te communiceren met je buurt. Hè? Ik weet nog goed dat we de mond gewoon hadden over participatie en inspraak tijdens de campagne en we gingen daar allemaal voor zorgen en zo. En uiteindelijk gebeurt dat nu niet. Hè? André, ik stel me zo voor, als er voor uw huis een of andere ingreep gebeurt, zouden we toch heel graag hebben dat er al was maar een briefje van de gemeente bij u in de bus zat om te zeggen wat er gaat gebeuren. Dat is in dit geval niet gebeurd. Het is zo'n kleine moeite en het had kunnen gebeuren. Hè. Dus en zeker als je zegt dat het een bewuste keuze geweest is, ik zou het nog kunnen begrijpen als je zegt, ja, we zijn het vergeten. Of we hebben er niet aan gedacht en we gaan het dan volgende keer wel doen. Maar dat gewoon zegt, we hebben bewust gekozen om niet te communiceren. Ik vind dat heel nogal een straffe uitspraak, eerlijk gezegd. Hè. Ik heb beslist trouwens zelfs om niet te communiceren naar naar de oppositiepartijen. We hebben bij monden van onze voorzitter een mail naar u gestuurd. Ik denk ongeveer 14 dagen geleden daarop.
Vorige week en het antwoord staat klaar, maar dat moest nog even teruggekoppeld worden.
Nee, niet vorige week, 11 maart. Dat is niet vorige week, 11 maart. Ik heb dus tijd genoeg gehad om te antwoorden, maar ze niet gebeurd. Het minimum wat ik toen zou zeggen, dat we tenminste een antwoord krijgen, al was het maar, want ik heb uw mail ontvangen. En we bespreken uw mail en we antwoorden kortelings.
Dat zijn vragen die teruggekoppeld zijn en we proberen altijd een gefundeerd antwoord te geven.
Ondertussen zijn we bijna 14 dagen verder. Niet vorige week.
Geen 14 dagen verder.
En nog altijd niet de kans gehad om een eenvoudige antwoord te geven. Ik vind het eigenlijk jammer. En voor onszelf niet zo erg, maar voor de bewoners daar vind ik het wel erg.
Ja.
Dat je bewust kiest om niet te communiceren, vind ik een straffe uitspraak.
Schepen, wens je daar nog iets over te zeggen?
Nee, dank u.
Dan denk ik dat we het punt kunnen afsluiten en vragen wie akkoord is met de uitbreiding van deze vier plaatsen. Fracties die niet akkoord zijn met punt 7 of zich wensen te onthouden, graag handje. Het letterlijke handje kon, ja, zeg maar.
Ja, ik was hier aan het zoeken, maar ik kan het niet direct vinden.
Ja, maar zeg maar, ja. Nu sta je erop.
Louter, door het antwoord dat we net krijgen, gaat onze fractie zich onthouden.
Onthouding voor de memo-fractie, dat zijn dan 2 onthoudingen. En ik zie geen andere handjes, dus ik neem aan dat alle andere fracties akkoord zijn met punt 7. We zijn toegekomen aan punt 8, betreft het grote dossier op de Keilandse Zille. En ook daar ga ik woord voor aan de schepen geven die het punt gaat inleiden. Schepen?
Ja, ik denk dat iedereen het masterplan van de Keilandse Zille nog kent. En de gevoeligheden die het masterplan in 2017 had, zijn de 8000 vierkante meter retail. En toen is er ook een samenwerkingsconvenant tussen de toenmalige projectontwikkelaar en de gemeente afgesloten, waar dat erin gesteld werd dat er 1,5 miljoen euro zou geïnvesteerd worden in het handelscentrum. Eigenlijk als compensatie voor de handelsruimtes die ze voorzien hadden in het project. Anno 2021 is er van die retail geen sprake niet meer. Maar we hebben toch blijven vasthouden aan een grotere bijdrage naar de gemeenschap, los van het centrale park, hebben wij toch nodig geacht dat ook de nieuwe projectontwikkelaar toch wel een serieuze financiële bijdrage zou doen, die we zouden kunnen gebruiken voor een van onze doelstellingen, zijnde het randparkeren. Die onderhandelingen, ik denk dat daar 20, 30 versies van die samenwerkingsovereenkomst over en weer gegaan zijn. Uiteindelijk, grosso modo, waar komt het op neer? Dat we uitgaan van ongeveer 350 appartementen. Hè, en dat zij daar een bijdrage gaan doen van een 3500 euro per woonentiteit. Dat zou bij de volledige realisatie van het project neerkomen op 1.250.000 euro. En die wij dan als gemeente specifiek gaan aanwenden voor het realiseren van een randparking of centrumparking. Een bijkomende voorwaarde die misschien belangrijk is, is ook de parkeernorm. Je weet dat we een parkeernorm hebben in Mol, waar dat er gezegd wordt dat je 1,5 parkeerplaats per woonentiteit ongeveer moet hebben. Nu voor projecten voor groter als 3000 vierkante meter kan daar van afgeweken worden als zij een MOBER kunnen voorleggen. Dat is in deze gebeurd. En waardoor dat zij eigenlijk op een lagere parkeernorm gaan komen van 1,02 parkeerplaatsen per woonentiteit omgerekend. Dat is ook realistisch, denk ik, omdat ze uiteindelijk ook in de stationsbuurt gaan zetelen. Maar dat er dus waarschijnlijk toch een hele hoop mensen gaan zijn, of hele hoop bewoners gaan zijn, die vooral van het openbaar vervoer gaan gebruik maken. Plus maken ze ook hard dat ze gaan inzetten, onder andere op elektrische deelwagens, elektrische deelfietsen, waardoor we die parkeernorm op die projectzone dus via die MOBER, gestaafd door de MOBER, naar beneden kunnen halen. Wat gaan we zelf doen met dat geld? We willen daar dus een centrum of randparking voor gaan realiseren. Weten we al waar? Nee, dat weten we nog niet. Daar is een studie voor lopende. Er zijn een aantal mogelijke sites die we doorgegeven hebben aan het studiebureau. Dus we wachten tot wanneer dat we daar uitsluitsel over gaan krijgen. En dan gaan we daar proberen mee aan de slag te gaan. Dat is heel, heel kort samengevat waar dat die samenwerkingsovereenkomst over gaat.
Goed, dank u, Schepen. De bedoeling is dat de overeenkomst, de samenwerkingsovereenkomst, dat die aan de goedkeuring van de gemeenteraad deze avond wordt voorgelegd. Ik zie dat er heel wat tussenkomsten zijn. Ik neem aan dat er ook al wat gemeenschappelijke vragen zullen zijn. Dus ik stel voor dat we de drie raadsleden die we het woord vragen eerst het woord geven. Dat dan de Schepen in één reactie de verschillende vragen kan beantwoorden. Hans, u was de eerste. U hebt het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Schepen, ik heb u daarnet proberen goed te volgen. Ik heb ook geprobeerd van de overeenkomst trachten goed te bevatten. En ja, we hebben als fractie daar toch wel wat vragen bij. En als ik mijn gegevens, als die niet correct zijn, dan zou ik daar ook graag horen. Dan mag u mij direct onderbreken. Maar ik ging uit van 350 woongelegenheden. Waarbij er dus €3.500 per woonentiteit voorzien wordt in een soort van fonds. Ik ga er dan vanuit, een gemiddelde parking is 3,2 of beter 6 op 2. Dus het gaat een vlug al over 3500 vierkante meter te compenseren parking. Dat is ongeveer een 42 aren. Dat brengt mij, want je hebt natuurlijk ook wegenis nodig om die parkings te bereiken. Je kunt die niet allemaal mooi in een blokje leggen. Dan krijg je een dambord waar je de middenste parking nooit kunt bereiken. Dus ik ga daar dan nog eens vanuit dat daar toch wel wat wegenis moet tussengelegd worden. En dan ga ik toch uit van een minimumoppervlakte die daarvoor voorzien wordt van 60 aren. Dus 16e van een hectare. Als die berekening van mij fout is, dan had ik dat nu graag gehoord ook. Want anders is mijn...
Ik weet niet goed waar je naartoe wilt eigenlijk.
Ik ben aan het proberen van even te kijken of die tegemoetkoming die de betrokken woonmaatschappij doet ten opzichte van de gemeenschap voor een korting die zij krijgt eigenlijk op een wettelijke verplichting. Een tegemoetkoming op een wettelijke verplichting, want laat ons eerlijk zijn, in principe moet deze maatschappij anderhalve parking per appartement.
Nee, dus geen korting. Alle projecten, en dat staat duidelijk in de parkeerverordening, alle projecten groter als 3000 vierkante meter kunnen afwijken van de parkeernorm als zij een MOBER kunnen voorleggen die dat ondersteunt. Ze hebben een MOBER gedaan, waar ze dus uitkomen op 1,02. Dat is een MOBER van vorig jaar. Intussen hebben ze een nieuwe MOBER, waar ze dus de nieuwe berekeningen maken en dan komen ze op 0,8 uit. Maar we hebben toch wel rekening houden met die 1,02. Dat is in alle grote projecten zo. Dus dat staat zo in de verordening. Dus dat is geen korting die ze krijgen. Dat is gewoon toepassing van de parkeerverordening.
Maar oké, laat ons dan ervan uitgaan dat zij met een MOBER dat kunnen aantonen. Ik begrijp daarnet uit uw uiteenzetting dat eigenlijk die MOBER nog niet 100% gestaafd is met de nodige...
Dus wel, dat is een MOBER die gestaafd is, maar ook MOBERs evolueren.
Ja.
Afhankelijk van de invulling, afhankelijk van nieuwe tendensen, bijvoorbeeld naar elektrische deelwagens, als je dat gaat incalculeren, ja, dan moet je daar ook, dan gaan ze daar ook zeggen van, dus één deelwagen gaat instaan voor zoveel parkeerplaats. Dus dat is een uitgebreid document.
Maar staat er in ons verkeersreglement, of beter in ons parkeerreglement, dat er van die MOBER mag afgeweken worden?
Ja, ja. En vanaf 3000, in principe moet je vanaf 3000 vierkante meter, dus je kunt, dan heb je de keuze, ofwel ga je dus inderdaad aan je parkeernorm voldoen, ofwel ga je via een MOBER aantonen, en dan moet die uiteraard moet dat goedgekeurd worden door het Schepencollege, maar dan kun je via de MOBER, als je dat kunt aantonen, naar een vermindering gaan, dus dat is zo in de parkeerverordening.
Maar de argumentatie om daarvan af te wijken, waar komt die eigenlijk dan op neer? Want ja, ik ga ervan uit dat... dat het heel veel één slaapkamerappartementen zijn.
Dus niet...
Dat, dus ja, een één slaapkamerappartement toch in vele van de gevallen door een koppel bewoond, ja. Waar wellicht ook ja, heel wat mensen zijn, samenwonende mensen, koppels, die allebei werken. Dat is het meest modale gezin, denk ik, waar twee werkenden zijn, die dus ook over twee voertuigen beschikken. En als ik dan eenvoudig doorreken, twee werkende mensen, twee voertuigen, ja, dan zit je op twee eenheden per appartement.
Ja, maar dan zit je al met een heel andere verordening, hè, Hans. Allee, uiteindelijk is die verordening ook goedgekeurd, daar zit je op anderhalf, dus nu ga jij een berekening maken die het tegenovergestelde zegt van de verordening. De verordening is wat dat ze is. En allee, we hebben ook de intentie om die verordening een keer terug onder de loep te nemen. Waarom juist? Omdat we dus toch inderdaad zien dat deelmobiliteit, elektrische wagens, elektrische fietsen, dat wint meer en meer aan belang. En dat zijn zaken die in onze huidige parkeerverordening helemaal niet opgenomen zijn.
Ja, maar het spijtige is dan natuurlijk, Schepen, dat we op ons moeten baseren bij een verlenen van een vergunning op bestaande reglementen. En allee, ik vind het wel... Ik zou niet graag hebben dat we hier een precedent aan het maken zijn op ons bestaand reglement.
Nee, maar het is volgens het reglement. Dus als zij een MOBER kunnen voorleggen en de MOBER wordt goedgekeurd door het Schepencollege, dan is dat de norm die zij kunnen hanteren. En dat is de norm die hier nu ook gaat vastgelegd worden op basis van de MOBER.
Maar kunt u dan ons schetsen als gemeenteraad waar de MOBER de afwijkende motivatie haalt om te zeggen... Gemeenteraad, u kan hier met een gerust hart afwijken van een norm van 1,5 gemiddeld parkeerplaatsen per appartement naar, laten we zeggen, 1 of 1,1 of 0,8.
Dat is de locatie, vooral de locatie, hè, waar dat dus een knooppunt is. Dus dat wordt ook een van de hop-in punten. Hè. Dat wordt een regionaal hop-in punt waar dat eigenlijk alles gecentraliseerd zit. Hè. De lijn, de spoorwegen... Elektrische deelwagens, elektrische fietsen, alles gaat daar samengebracht worden aan het mobipunt. Dus de locatie, en dat zie je meer en meer, dat stationsomgevingen gaan als dusdanig ingericht worden en daar gaan aangepaste mobers voor bestaan. Het is juist de bedoeling dat we ook dat openbaar vervoer, de mensen die daar gaan wonen, ja, dat zijn mensen die waarschijnlijk veel vaker nog het openbaar vervoer gaan gebruiken dan anderen, juist omwille van de locatie. Die ook vaak misschien zelfs geen wagen gaan nodig hebben, omdat het centrum vlakbij is. En dus er zijn waarschijnlijk veel meer mensen die daar effectief de fiets gaan gebruiken.
Ja, ik hoor u dat graag zeggen, meneer Schepen. Ik vrees dat de realiteit iets anders is. Als we bijvoorbeeld de appartementen in de Hangaarstraat nu gaan bekijken, dan nodig ik u uit om samen eens te gaan zien als het eind van het werken is, of het begin van de werkdag is, hoeveel mensen... Dus op de parkeerplaats aan de Hangaarstraat hun wagen parkeren op openbaar domein en wonen in een appartement van de Hangaarstraat. Allee, ik hoor u graag zeggen in stationsbuurten, in buurten van een hoppunt, daar gaat je mensen hebben die minder wagens hebben. Allee, ik zie de logica niet. Hè. Ik zie dat er inderdaad heel wat appartementen gevestigd worden in die buurt. Maar ik zie op dit moment alleen maar een toename van het aantal parkerende voertuigen. En u wellicht ook samen met mij. We hebben allemaal de laatste 10 jaar de parking Hangaarstraat zien dichtslippen. En we zien nu aan de overkant van het station hetzelfde fenomeen zich voordoen. Allee, goed, en dat is waarschijnlijk, daar heeft u dan het voordeel van de twijfel, hè? Omdat u zegt, ja, u kan dat niet bewijzen. Ik kan alleen maar verder gaan op wat ik de laatste 10 jaar gezien heb. U gaat nu, juist in die buurt waar wij nood hebben aan randparking, daar gaat u afwijken van een parkeernorm en toestaan op basis van, ja, sorry dat ik het moet zeggen, nog altijd geen feiten, hè, want daar deelfietsen gaan daar komen en daar gaat een hoppunt komen en daar gaat de mobiliteit nog in super aanbod zich voordoen. Ik zie dat op dit moment niet. Twee, ik heb net al gezegd, u heeft ook natuurlijk geen vat op wie zich daar komt vestigen. En drie, en dat vind ik eigenlijk nog een argument dat hier nog niet ter sprake gekomen is en waar ik graag ook uw antwoord zou op horen. Stel dat de ontwikkelaar geen grond vindt, Want het was in een straal van een kilometer, dacht ik. Allee, in het verleden zijn er al heel wat inspanningen gebeurd. En collega Paul van Hoofd zal dat kunnen beamen. We hebben gezocht naar locaties in de buurt om extra randparking te realiseren. Ik zie alleen maar dat de buurt meer en meer dichtslipt. Dat er nu weer een groot woonproject bij komt. Maar dat er dus geen parking voorzien wordt op dat nieuw woonproject. En dat u gaat eigenlijk met de projectontwikkelaar een afspraak maken. Helemaal, we gaan dat ergens voorzien. We gaan dat voorzien in een straal van een kilometer. Waar, dat weten we niet. Maar daar gaan we dan parking realiseren. Nee. Ik zou een beetje boter bij de vispolitiek willen zien. Waarbij dat gezegd, kijk, we gaan hier een project vergunnen. Met wooncapaciteit van 350 woningen. Maar boter bij de vis. En ook parkings.
Hans, ik denk dat je een aantal dingen toch wel, denk ik, verkeerd aan elkaar koppelt. Ja, toch wel. In de zin van je zegt daar juist, ze voorzien geen parking. Als ze verdienen nog ruim, het is nog ruim parkeerplaatsen. Ze gaan ook 60 parkeerplaatsen voor bezoekers op hun site nog hebben. Het grote verschil tussen het huidige project en het vorige project is het feit dat er geen retail was. En ondanks dat gaan ze bijna nog altijd evenveel parkeerplaatsen voorzien. Hè. Ten tweede zegde van de ontwikkelaar gaat geen locatie vinden. Het is ook niet een ontwikkelaar, het zijn wij als gemeente die met dat geld aan de slag moeten gaan. Het is niet een ontwikkelaar, dus wij gaan ons engageren om die parking te gaan maken. Ten derde, die parking die wij willen, dat is geen parking voor de mensen van de Keirlandse Zillen die wij willen realiseren. Wij willen een parking voor de Molse bewoners, voor ons centrum, voor ons handelscentrum. Daar willen wij een parking voor. Wij willen geen parking gaan realiseren om de bewoners van de Keirlandse Zillen te gaan laten stationeren. NMBS Infrabel heeft trouwens ook plannen om dit hele parking daar te gaan heraanleggen. Dus daar gaat in die zone meer als parkeerplaats genoeg zijn. Wij hebben de kans gezien om dat 1,5 miljoen dat in het verleden voorzien was. En ook daar zou er dus een mober kunnen. Daar is ook een mober gebeurd toen bij het vorige project in 2017. Hè? Toen was er natuurlijk veel meer parking nodig, omdat er natuurlijk ook 8000 vierkante meter handelsruimte voorzien was. Die mober die komt zomaar niet uit de lucht gevallen, Hans. Allee, dat staat uiteindelijk ook in de parkeerverordening.
Ik ben appels met peren aan het vergelijken. Die vorige
zijn appels met peren aan het vergelijken.
Een andere insteek dan de huidige mober.
Het geld dat we willen gebruiken is voor een parking voor de Molse burgers, voor ons handelscentrum. Dat is de insteek waar wij naartoe willen werken. En er zal nog ruim parkeerplaats voldoende zijn op de site zelf voor de bewoners van de Keirlandse Zillen.
Hans, misschien wel laat.
U zegt dat.
Hans, nog een laatste weerwoord.
Dat staat in de mober.
Ik ga eerst het woord aan mijn collega Paul geven.
Ja.
En ik zal straks mijn woord weerwoord.
Ja, Paul van Hoofd staat inderdaad al een tijdje te wachten. Paul.
Dank u, Peter. Ik onderschrijf de doelstelling om extra ruimteparking te voorzien. Hè. Ik denk de ontwikkelingen die daar zijn. Momenteel, met de coronacrisis, lijkt het alsof de parking Keirlandse Zillen vaak leeg staat. Maar ik ga ervan uit dat dat binnen een aantal maanden minder het geval gaat zijn. Plus, er zijn daar een aantal ontwikkelingen die voorzien zijn, zoals het ondertunnelen, de ondertunneling die daar moet komen, die die parking ook veel meer in trek gaat maken. Die dat maken dus dat die extra randparking, dat die inderdaad hoog nodig is. Ik herinner me nog gesprekken met de NMBS, waarbij dat men zei van, kijk, ja, als we die ondertunneling doen en we leggen nadien die parking Keirlandse Zillen opnieuw aan, hè, wellicht met een aantal minder parkeerplaatsen, dan gaan we slagbomen zetten aan de Hangaarstraat. Hè. Dat is ook iets wat mogelijk komt. Dus ik ondersteun 100% de bedoeling om extra randparkings te voorzien. Nu, de manier waarop de constructie, daar stel ik me heel wat meer vragen over. Er wordt hier over de parkeernorm gesproken. En gans centraal in dat verhaal staat die mober. Ja, dan had ik die wel graag in het dossier gezien. Dan had ik die mober wel graag gelezen. Als die mober centraal staat in gans dat verhaal, dan vind ik dat die bij ons, bij de raadsleden, moet zijn. ik vrees toch dat daar voor een stuk overdruk gaat gecreëerd worden. Dat er eigenlijk een shift gaat komen van privaat parkeren naar het openbare domein. En dan vraag ik mij af, ja, waarom is er dan niet gekozen voor een samenwerking? Hè, om op de site zelf extra parkeerplaatsen te creëren. En dan een laatste vraag eigenlijk, maar ja, daar is al voor een stuk op geantwoord van. Ja, is er een concreet dossier? Zijn er al gesprekken geweest om die randparking te realiseren? Maar daar heeft de Schepen al op geantwoord dat dat niet het geval is, blijkbaar.
Schepen voor de andere punten misschien?
De samenwerking bij Corus, we hebben die pistes zijn allemaal bewandeld geweest, dus we hebben verschillende pistes bewandeld. Maar alles hangt af van de insteek waarom dat jij waarvoor wil je parking gaan gebruiken. Onze vrees was, Paul, als wij die parking, een openbare parking, op de site van Keilandse Zille zelf zouden gaan realiseren, of laten opleggen, dat die exclusief door de bewoners van Keilandse Zille zou gebruikt worden en dat wij daar aan zijn voor de moeite. We willen dus op een andere locatie een openbare parking of een centrumparking gaan realiseren. Om ervoor te zorgen dat de mensen die op de Keilandse Zille moeten zijn, op de Keilandse Zille gaan parkeren. En dat wij op een andere locatie een randparking kunnen gaan voorzien die we voor onze bewoners kunnen openstellen. Als we die op de site zelf gaan zetten, op diezelfde projectzone, is de kans groot dat de mensen daar gewoon zelf gaan parkeren. Dus uiteindelijk gaan zij vermoedelijk, ik heb dat nu nog niet gezien, maar gaan zij hun parking ook moeten aankopen. Gaan er aparte kavels gemaakt worden voor de ondergrondse parkings. En dan kan ik mij voorstellen dat mensen die een appartement gaan kopen en daar een som meer moeten gaan betalen voor een ondergrondse parking en op dezelfde site door de gemeente een gratis openbare parking zou zijn, ja, dan zou ik, als ik daar ga wonen, wel weten waar ik mijn wagen zou gaan zetten. En dat hebben we ook wel willen vermijden. Dus dat is de keuze waarom dat we het niet doen op de site zelf.
En op andere locaties?
Die studie is lopende, dus we hebben dat studiebureau aangesteld. Ik denk dat dat een drietal maanden geleden aangesteld is. En er zijn verschillende sites die zien onderzoek, maar ik stel voor dat we dat afwachten en dat we dat dan op een gemeenteraadscommissie, als die studie rond is, dat we dan een keer de voor- en de nadelen van de verschillende pistes die zij bewandeld hebben, van de verschillende locaties die zij zien, een keer de voor- en de nadelen van elkaar gaan bekijken.
Ja. Ik denk toch dat je me alleen maar gelijk kunt geven als ik zeg van we gaan afwijken van de parkeernorm op basis van een mober. Ja, dan had je een mober hier vandaag moeten
ja,
zijn.
We zullen die dan wel doorsturen.
Ja, maar dat is
ook ik weet het niet.
Ja, uiteraard wel, want je wijkt af. Je wijkt af.
Ja, maar eerst en vooral die mober en de afwijking, die toestand, dat is een bevoegdheid van het Schepencollege. Dus alleen. Als we de lijnen zuiver trekken, dan moeten we ze zuiver trekken. In principe, als er een parkeerverordening, als er van afgeweken wordt door de parkeerverordening, denk dat het er zelf in staat, in die paragraaf, door een mober, dan is dat in samenspraak met het Schepencollege dat daar dan van kan afgeweken worden. Ik wil die gerust doorsturen, ik heb daar geen enkel probleem mee. Okay. Hier gaat het over de samenwerkingsovereenkomst, hier gaat het over het geld. Uiteindelijk, wat je niet moet vergeten, is dat Het momentum dat er toen was, zijnde die retail, hè, waar we dan dat 1,5 miljoen aan gekoppeld, dat is dus weg. Hè, dus we hebben dat handvat, hadden we niet meer. Hè, dus er zijn geen evidente onderhandelingen geweest om toch nog 1,2 miljoen los te krijgen van de ontwikkelaar. Want uiteindelijk is die tot niks verplicht. Hè. Die kan blijven afwijken van de parkeerverordening door de mober. Die is niet verplicht om deze samenwerkingsovereenkomst te gaan afsluiten. Uiteindelijk is dat ook iets dat in de bouwmeesterskant staat, dat bij grotere projecten dat er een maatschappelijke return moet zijn. Ja, het eerste argument dat de mensen van Corus opwerpen is van ja, maar we hebben toch dat centrale park. Dat is toch onze maatschappelijke return. Dus ik kan u verzekeren dat dat geen evidente onderhandelingen geweest zijn. En ik vind dat we dat toch, en ik wil de ambtenaren die zich daar hard voor ingezet hebben, daar toch nog eens voor bedanken dat we dat tot dit bedrag gekomen zijn. En ik denk dat we dat op een goede manier gaan investeren.
Oké, Paul. Maar ik begrijp dat de MOBER-studie voor u beschikbaar is.
Ja, absoluut. Lijkt me toch essentieel in dit verhaal. Hè?
Ja, oké. Okay. Hans, ik kom nog terug bij u, maar Koen van Gompel staat nu al heel lang te wachten. Dus met uw goedvinden, Koen het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nu vind ik het eerlijk gezegd toch echt wel ver gekomen. Hè. Er wordt aan ons, aan de gemeenteraad, gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Maar het element dat heel belangrijk is om ons als raadslid toe te staan dat we het dossier begrijpen, wordt niet meegegeven. Met de reden van, ja, maar we hebben dat op het Schepencollege besproken, dat is bevoegdheid van het Schepencollege, dan moeten wij dat niet. Ja, hoe hard kun je eigenlijk de bevoegdheid van uw gemeenteraad uithollen als je op die manier werkt? Hè? Ik vind het eerlijk gezegd nogal stress. Hè? Dus straks heeft collega Schoof ook even gepost naar de motivatie hierover. Die motivatie staat denk ik in het dossier. Hè? Het voorziene aantal parkeerplaatsen wijkt af van de standaardnorm van 1,5 parkeerplaats. Hè? Volgens mij nog altijd de norm die altijd gehanteerd wordt. Per woongelegenheid 1,5 parkeerplaats. Doch het verminderde aantal parkeerplaatsen op deze plaats is stedenbouwkundig verantwoord gezien de onmiddellijke nabijheid van het station en de aanleg van de randparking. De aanleg van de randparking, dat verneem ik nu dat dat een soort van vaag engagement is, hè? Op plus minus 1 kilometer van de site. Waar is dat dan? Zijn er al locaties onderzocht? Zijn er al onderhandelingen geweest? Op welke manier gaat dat gebeuren? Volgens ons was het nog altijd ideaal geweest om die projectontwikkelaar zich te laten houden aan de norm van 1,5 parkeerplaats. Hè. Die had hem onder zijn gebouwen kunnen maken. Nu moet de gemeente waarschijnlijk weer stokken gaan verharden om daar extra parkeerplaatsen te maken. Ik vraag me dan ook af, als daar ooit een immobiliaman gaat moeten mensen ontvangen om die wooneenheden te verkopen. En die mensen die zeggen, wij zijn met twee, we hebben allebei een auto, waar mogen wij onze auto parkeren? Dan gaat die ontwikkelaar of die immobiliaman gaat dan zeggen van, ah ja, maar de gemeente heeft een nieuwe randparking aangelegd, hier een beetje verder. En hier op de parking van het station kunt ook gaan staan. Dat is het logisch gevolg van heel die onderhandeling. Hè? Ik vind het eigenlijk heel jammer dat we ons niet gewoon houden aan die norm. Wat is dat probleem? Ja,
ik ga nu zeggen waarom dat uw redenering niet...
Zullen we uitleg verder doen, André? Ja. Ik vind het eigenlijk een jammere zaak. En ik denk ook dat het een heel gevaarlijk precedent is. De eerstvolgende projectontwikkelaar die nu daar in de buurt iets wil ontwikkelen, zal zich baseren op dit dossier. Hij zal zeggen van, ja, maar wij vallen onder dezelfde norm, het station vlakbij. We gaan dezelfde motivatie hanteren om ook te vragen om ons niet te moeten houden aan die parkeernorm. We gaan ook tegenstemmen trouwens op dit dossier, niet alleen de argumentatie die ik juist gezegd heb, maar ook voor het feit dat in het dossier niet het meest recente plan zit van de Sint-Keilandse Zillen. Daar zit het masterplan in van 2017, maar ondertussen het voorgestelde plan door Corus is een ander plan. Hè. Dus dat... Allee. Er had tenminste het meest recente plan mogen inzetten als we ons wilden baseren op correcte gegevens. Ik vind dat een jammere zaak. En vooral, ik herhaal het nog eens, en Paul heeft het er juist ook gezegd, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat wij bepaalde dingen niet mogen weten of niet kunnen weten en niet bij een dossier zitten? En dat er dan nu gezegd wordt van, oh ja, maar als je dat graag hebt, dan stuur ik dat wel eens even door. Hè. Maar wij beslissen als Schepencollege alleen. Even vergeten dat het nog wel op de gemeenteraad moet komen, maar goed... Ik vind het een spijtige zaak.
Ja, ik kan even antwoorden op uw eerste deel van uw betoog. Hè. Dus stel nu dat wij inderdaad die norm van 1,5 hadden gehanteerd. Hè, waar dat we dus via die verordening perfect van kunnen afwijken. Stel nu dat we die hadden gehanteerd. Dan hadden wij een hele hoop parkings ondergronds op de Sint-Keilandse Zillen. We hebben de mensen van Mol daaraan niks noegabollen. Daar lossen wij ons parkeerprobleem als dusdanig niet mee op. Nu hebben we onze kans gezien om geld te krijgen zodanig dat we een eigen parking kunnen gaan realiseren die wel nuttig kan zijn voor ons landscentrum. Je gelooft toch niet, Koen, als dat een ondergrondse parking op de site van de Keilandse Zillen is, dat mensen daar gaan in parkeren om dan naar het handelscentrum te gaan. Eerst en vooral zijn dat privéparkings, want dat is van de eigenaars, dat is geen openbare parking. Dus dat kan niet dienen voor de mensen die daar in de buurt willen zijn. Dat is dan exclusief voor de bewoners. Wij willen juist inzetten op die randparking, op die centrumparking. Daar willen wij voor gaan. En daarom hebben wij voor deze samenwerking gekozen. En daarom hebben wij Corus trachten zover te krijgen om toch wel een substantieel bedrag vrij te maken om dat te gaan realiseren. Ik denk dat dat nog altijd een heel correcte piste is die we bewandeld hebben. En ik denk dat we daar voor de Mollenaar veel meer van gaan uithalen dan dat we gewoon die parkeernorm hadden gaan daar. Die parkeernorm komt meer en meer onder druk te staan. Er zijn meerdere projecten die zeggen, ja, maar dat is ook zo. Er zijn heel veel grotere projecten die met tientallen parkeerplaatsen niet benut ondergronds zitten, waar dat ze niks aan hebben. En daar heeft de molenaar ook niks aan. Er zijn bij grote projecten, zijn er heel veel van die parkeerplaatsen die gewoon niet benut zijn en die daar gewoon liggen. Dus wij hebben geopteerd van nee, wij willen inzetten voor een randparking, voor een centrumparking. En dan dachten we dat deze manier van samenwerking met de ontwikkelaar de goede manier was. En daar hebben we ook een jaar tijd in gestoken om tot deze overeenkomst te komen.
Dat zal mij dan toch zeer benieuwen waar in een straal van 1 kilometer, wat zo'n cirkel roltrek, van 1 kilometer rond heel dat project Keirlandse Zille, dan vraag ik me toch wel af waar dat daar de gemeente ergens dat geld gaat kunnen investeren om een randparking voor de, ja, voor de molenaars, hè, voor de bezoekers
zullen we realiseren. Die denkpisten zullen we dan de gepaste tijden wel weten als die studie afgerond is van dat studiebureau. Ja, wij hebben daar al een aantal ideeën over. Ik weet niet of dat dan nuttig is om er nu wel. We gaan eerst dat studiebureau zijn werk laten doen.
Dat is wel essentieel. Hè. Je hebt antwoorden, zeg je, maar ze zegt je hier niet op de gemeente.
Ik zeg dat ik niet.
Een kilometer in een straal rond dit project. Dat is 1 kilometer naar links, dat is 1 kilometer naar rechts. Ja, ja. Want anders is het geen centrumparking, dan is het geen randparking.
Ja, maar
als je een parking gaat voorzien, aan de rolletjes, dat is ook een straal van 1 kilometer. Dat is geen randparking meer. Dus wat wij hier vragen als oppositiepartijen, en ik probeer ook een beetje te luisteren naar de collega's, hè, dat is eigenlijk ten eerste de zekerheid van realisatie van een nuttige randpark. De tweede, trekken wij erg in twijfel, dat hoor ik de collega's ook zeggen, hè, dat deze woningen geen overdruk gaan creëren op de onmiddellijke omgeving qua parking. Want waar gaan die als eerste hun vlucht nemen? Dat is op de parkings van het station die nu net bedoeld zijn voor de pendelaars. Dus, allee, er zijn hier zoveel vragen in dit dossier. Hè. Ook burgemeester, ik stel voor dat je dit toch eens even terug ter harte neemt, terug herbekijkt en ons minstens de kans geeft om die MOBER fatsoenlijk te bestuderen. Allee, waar hebben we een antwoord op, maar ik kan het hier nog niet zeggen.
Ja, maar wat is
dat is de gemeenteraad van de gemeente Bolt. Dan wordt hier weer eens een loopje genomen. Onvolledige dossiers, dat is hier de laatste tijd, sorry dat ik het moet zeggen, dat is in Bolt, dat is de norm. Onvolledige dossiers. En het is niet de eerste keer, hè. En hoeveel keer hebben wij onze ogen al moeten sluiten voor onvolledige dossiers. En zeggen, allee, beginnersfouten, we gaan dat door de vingers zien.
Eerst en vooral,
het zal wel in orde komen. Hè? Maar telkens worden wij hier voor voldomme feiten gezet.
Er wordt niet voor voldomme feiten, het dossier dat erbij zit is volledig. Als je de tekst doorgenomen hebt, dan weet je perfect wat het over gaat. Als je de parkeerverordening...
Dan weet je dat niet door elkaar te spreken. Dat is echt niet interessant, ook niet voor de luisteraars en ook voor de andere deelnemers. Hans, je hebt uw vraag gesteld. Ik stel voor dat nu de Schepen antwoordt en dan geef ik het woord aan de burgemeester. Schepen?
Ja, ik denk dat ik mijn punt al gemaakt heb. Ik heb niet gezegd dat wij al weten waar we die centrum of randparking gaan lokaliseren. Ik heb gezegd dat wij een aantal ideeën hebben en die hebben wij ook doorgegeven aan dat studiebureau. Laat alsjeblieft die mensen op een objectieve manier voor- en nadelen van de verschillende locaties gewoon afwegen. En we zullen dat wel terugkoppelen, maar allee, hier een bepaalde denkpisten gaan poneren en zeggen van dat zal het misschien zijn, als het dan waarschijnlijk iets heel anders wordt. Ja, Hans, we willen een centrumparking. Dus het is niet dat wij hier gewoon uit onze nek zitten te kletsen. We hebben wel bepaalde ideeën, maar het heeft geen zin om daar nu op in te gaan, omdat we dat ook eerst willen door dat studiebureau laten aftoetsen hoe realistisch dat is. Natuurlijk moeten we niet naar de rolletjes gaan voor een randparking. Dat beseffen we ook wel. En dat is trouwens ook de reden, dat heb ik juist ook tegen Koen gezegd, waarom dat we er niet voor geopteerd hebben om een rand, of tegen Paul was het denk ik, waarom dat we er niet voor gekozen hebben om die randparking op de site zelf te zetten. Omdat wij nooit geloven dat die als randparking gaat functioneren. Die gaat gebruikt worden door de bewoners. En daar hebben wij als mensen van Mol, hebben daar niks aan. Dus wij willen een andere locatie dan op de site zelf.
Goed,
heel duidelijk. En we willen die parkeernorm, nogmaals, als we die parkeernorm toepassen, dan gaat je daar ondergronds met een hoop parkeerplaatsen zitten die niet benut zijn en waar de mensen van Mol ook niks van hebben. Dus dat is een heel duidelijke keuze die we gemaakt hebben.
Goed, ik denk dat ook de burgemeester het woord vraagt. Wim?
Ja, op zich vind ik de sfeerschepping zich wel een beetje jammer, maar misschien hier heel belangrijk is. Dit dossier is natuurlijk ook door onze diensten, mobiliteitsdienst, dienst RO, kan men zeer deskundig mee bekeken. Die zaken worden geadviseerd. Want niet het vorige college, maar ook niet het huidige college, beslist dat zomaar uit zijn buik. Hè. Dat is met onze medewerkers, onze bekwame medewerkers die we hebben, die ook mee die visie bekijken. Wat is er haalbaar? Hoe moet je dat gaan ontwikkelen? Het is voortbouwend op een verhaal van een aantal jaren geleden, waar we gelukt zijn, eigenlijk zo'n beetje de angel, het moeilijke van het verhaal, die iedereen voelt nu al aan, dat nog 8000 vierkante meter ruimte daar, zoals het in het vorige plan stond, ja, dat zou een drama geweest zijn voor ons centrum, voor Mol. We hebben dat kunnen omturnen. Van een schandplek van Mol gaat daar op zich een verkabeling gaan komen op een locatie die daar denk ik voor geschikt is. Zeer goed gelegen, heel goed bij mobiliteit. Van de parkeerverordening kan door een MOBER afgeweken worden. Is ook door de diensten mee bekeken. Maar dat is nog niet goedgekeurd, hè, mannen. Dit is nog maar een samenwerkingsovereenkomst. Als dat ooit gerealiseerd gaat worden, hè. Via MOBER, je kan bediscussieerd worden. Er kunnen buren zijn die daar niet mee akkoord gaan. Wij zijn hier die MOBER nog niet aan het goedkeuren. Hè. Is dat allemaal nog een stap te snel? Dat moet nog aan voorgelegd gaan worden. Het is maar in het hypothetische geval dat daar vergunning gaat verleend worden, dat wij dan op die moment, en dan zal die MOBER moeten standhouden met die vergunning, zeggen van, wij gaan daar heel wat centen investeren, inderdaad in een randcentrumparking, waar we al heel veel jaren mee bezig zijn, waar we nog niet in gelukt zijn, maar waar ik heel graag zou hopen dat we binnen x aantal jaren, en dat zal inderdaad geen gemakkelijke oefening zijn, want anders was het de vorige jaren al gebeurd, maar hopelijk dat het studiebureau met een aantal goede voorstellen komt en dat op de gemeenteraadscommissie ruimte per één of twee van kunnen weerhouden worden en dat we de volgende jaren kunnen zorgen dat het niet alleen aan de kant van de Rivierstraat, maar ook aan de kant gaande van ja, Rozenberg richting Boulevard kan geïnvesteerd worden. We gaan ook binnen een jaar 100 parkings extra op de Boulevard gaan creëren. Ook een zware investering. Ook in het centrumparking. Zo zeggen, dat is ook al een hele grote ingreep die wij doen. Waarschijnlijk ligt dat als een afstand. Het zal ook niet veel meer dan een kilometer zijn, denk ik. Dat zijn parkings die gaan we zetten. Maar laten we daar maar wat ambitie tonen. Ik denk dat iedereen, of alle burgers ook zeggen van, er zit een uitdaging richting randparking, centrumparking. Dit is in ieder geval dan, laat me zeggen, ja, nog een heel duidelijk iets waar we de volgende maanden grondige discussies over zo kunnen gaan voeren van waar kan het dan het beste en ook niet de begoocheling dat je natuurlijk met 1,2 miljoen euro alle parkeernoden van Mol gaat oplossen. Maar het zal natuurlijk een stukje een verhaal mee zijn, maar het ene is dus niet gekoppeld aan de vergunning voor alle duidelijke en dus het feit zelf daarvan, dat moet ook nog in de toekomst toe verder afgewogen worden. Dus we moeten denk ik ook nog goed de chronologie gaan zien. Dat vind ik op zich wel belangrijke aanvullingen. Ik denk goed, als stel dat de vergunning daar in orde gaat komen, het is een dossier dat denk ik 20, 30 jaar loopt, als je dat daar kan gaan ontwikkelen en je kunt er ook nog positieve effecten mee naar de Molenaar creëren, dat er dan denk ik op zich mooi werk geleverd is. En dat is mijn analyse.
Goed, dank u, burgemeester. Dus ik begrijp dat het dossier nog zeker terug naar de raad komt. Mogen we dat hiermee afsluiten of zijn er nog laatste tussenkomsten? Hans en Koen, nog een laatste keer. Hans?
Ja, laat mij stellen, burgemeester, u komt ons al een stuk tegemoet. Maar ik zou toch graag u ook formeel dan willen horen zeggen, kijk, die MOBER is niet beslist. We komen daarmee terug naar de gemeenteraad. Want wat verhindert u om de gemeenteraad die MOBER te laten goedkeuren?
Dat is absoluut niet aan de orde, Hans. Dat hoeft niet. Hè? Die MOBER is niet iets dat op de gemeenteraad moet passeren. Dat moet met vergunningsaanvraag voorgelegd worden. Dat is daar een bepalend iets. En u kan, zoals één iedere andere molenaar, op dat ogenblik al dan niet, maar dat is het absoluut. We gaan niet met MOBER naar de gemeenteraad. Dat heb je het verleden ook nooit gedaan. Dat is niet de procedure. Een gemeenteraadscommissie, waar dat bijvoorbeeld die parkings ook besproken worden, waar naar de toekomst nog richting MOBER kan bij wijze van spreken dat uitgelegd worden, maar moet wel de juiste dingen juist leggen. Er zijn bevoegdheden voor het ene, voor het andere. Bij de MOBA heeft elke ontwikkelaar het recht om er een op te maken en in te dienen. En na dat alle bezwaren binnengekomen zijn, op dat ogenblik wordt een finaal standpunt ingenomen door de ambtenaar. En dat weet u denk ik heel goed uit het verleden, dat het op zo'n manier werkt. En dan zullen we op zich zien, gaat dat daarop vergund gaan worden of niet. Laten we daar niet op vooruit lopen. Als dat wel het geval is, wat mogelijk zo kan, goed, dan is hier in ieder geval een duidelijk engagement. Goed, dat we een aantal dingen gaan kunnen betekenen naar de toekomst. Niet meer, niet minder, voorzitter.
Allee, kijk. Wij gaan ons vandaag hier onthouden als fractie over dit punt. Hè. En wel met de duidelijke argumentatie dat wat niet is, wel kan overwogen worden. Dat die MOBER kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad, zelfs op informele basis. U verschuilt zich achter een procedure, ik betreur dat een beetje. Hè, u gaat hier een uitzondering maken voor een parkeerreglement dat al jaren zijn deugdelijkheid heeft bewezen. En bovendien, wij blijven op ons punt staan dat er op dit moment veel te veel onduidelijkheid is over de compensatie van het aantal parkings in de rand van ons centrum. En ik heb voor mijzelf de bedenking gemaakt daarnet luid op en u heeft met mij mee kunnen volgen. Ik heb in een straal van een kilometer rond die rand van het centrum is even mij die bebouwing voor de geest gehaald. U vindt daar een dergelijke oppervlakte niet die onbebouwd is. Dus u bent een luchtkasteel aan het bouwen. Hè? Dit bestaat er niet. We hebben in het verleden al heel wat zoektochten gedaan. Dus als er geen harde garantie kan geboden worden voor bijkomende parkings op een bepaalde locatie, kunnen wij dat niet goedkeuren als Open Veluwe Plus-fractie. Dus ik stel voor dat u zich nog eens beraadt en met die MOBER terugkomt hier naar de gemeenteraad. Zij het dan informeel. Maar dat er hier een beslissing wordt genomen die gedragen wordt door de vertegenwoordigers van de Molenaar, hè? Dat is de gemeente.
Goed, Hans. Ik dacht dat ook Koen nog een laatste woord vroeg.
Ja, heel kort, voorzitter. Als er aan de gemeenteraad een beslissing wordt gevraagd, een goedkeuring wordt gevraagd, over een bepaald dossier, in dit geval een overeenkomst, dan moeten dus, zoals nogal gezegd, tenminste alle elementen die die overeenkomst staven, in het dossier zitten. Hè. Dat zou het ons wel een beetje gemakkelijk maken en dat zou ook fatsoenlijk zijn. Dat is onder andere de reden waarom wij dit dossier niet mee gaan goedkeuren. Plus, wat ik daar straks ook gezegd heb, de onvolledigheid van het dossier. Het blijft ten eerste een heel gevaarlijk precedent, want er gaan nog projectontwikkelaars volgen, daar kun je wel donder op zeggen. Ten tweede zit er een verouderd plan in het dossier van 2017, terwijl er al een recenter plan is van de projectontwikkelaar. Om die reden gaan wij dus dit niet goedkeuren.
Dus dat is een nee-stem, Koen. Het is geen onthouding, maar een nee-stem, ja. Goed, ik denk dat ermee alle argumenten zijn aangekaart. Dus ik vraag stemming over het punt 8. Ik heb al genoteerd dat de Open VLD-fractie zich onthoudt, dat de Memo-fractie tegenstemt. En de SPA-fractie gaat zich nu...
Inderdaad, het is nog altijd de SPA-fractie op dit moment. Ja. We gaan ons ook onthouden.
Onthouding voor de SPA-fractie. Waar het rijtje af. Nele van Roei is de volgende. Erwin, zet je op. Ja, Nele.
Ja, wij gaan op dit moment ook tegenstemmen op dit punt.
Een neenstem voor het Vlaams Belang. En tot slot onafhankelijk raadslid Koen Boeks.
Dank u, voorzitter. Ik kan dit onthouden en ik hoop dan op de raadscommissie meer uiteenzetting te krijgen over dit dossier.
Een onthouding voor Koen Boeks. Mag ik aannemen dat alle andere raadsleden en fracties akkoord zijn met punt 8? Oké, dank u. Daarmee kunnen we dit punt afsluiten. Zijn we toegekomen aan punt 9 van de agenda, betreft een zaak van de wegen op de Turnhoutse baan in het kader van een omgevingsvergunning voor het slopen van een aantal bijgebouwen en een aantal werken die daar zijn. Voor de realisatie van het project moet er een kleine strook grond worden ingelijfd in het openbaar domein. Vond dat stand gebeurt gratis en de akte zal ter goedkeuring nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In het kader van het openbaar onderzoek zijn er geen bezwaarschriften ingediend. De bedoeling is dat de Raad het goedkeurt. Ik zie dat Koen van Gompel erover het woord vraagt. Koen?
Ja, voorzitter, mijn excuses. Wij keuren dit uiteraard mee goed. Maar ik wil heel kort terugkomen op punt 7 over de elektrische laadpalen. Waarin ik dat graag nog eens wil zeggen dat wij graag gestipuleerd zien in de notulen. Dat wij als partij ons onthouden niet omwille van het uitbreiden van het laadpalennetwerk, maar wel omwille van de communicatie daar rond. Dus dat zouden we graag ook in het verslag van de gemeenteraad zien staan, als dat kan.
Ik zie dat er ijverig genoteerd wordt. Dus dat is bij punt 7. Bij punt 9, iedereen akkoord dan? Voor punt 9, de zaak van de wegen. Zie ik geen andere tussenkomsten, dus unaniem goedgekeurd. Punt 10 betreft de zorgboerderij Galbergen, waarbij goedkeuring wordt gevraagd om de erfpachtovereenkomst te beëindigen. De overeenkomst die sinds 28 februari 2012 werd afgesloten met VZW De Sprong voor de eigendom gelegen in de Galbergen, waar het arbeidszorgproject De Zorgboerderij gevestigd was. De Sprong heeft het gebouw totaal gerenoveerd en voorzag een dakappartement dat momenteel wordt verhuurd. De raad van bestuur van VZW De Sprong heeft laten weten haar activiteiten te willen beëindigen op de Galbergen, omdat deze inrichting een te grote financiële impact heeft op de algemene werking. VZW De Sprong wil arbeidszorg verankeren in Mol en richt hiervoor samen met de gemeente en werkgroep op. De lopende huurovereenkomst van het dakappartement wordt overgenomen door de gemeente Mol en het gerenoveerde gebouw. En de stallen gaan kosteloos over naar de gemeente. Er is een ontwerpakte, er is ook een gunstig advies. En in de chat van het systeem hebt u wellicht ondertussen ook kunnen lezen dat in tegenstelling tot hetgeen wat in het dossier zit, het niet de bedoeling is om de overeenkomst per 1 april te beëindigen, maar op vraag van De Sprong pas op 1 mei. Dat is dan een aanpassing die we moeten doen. Ik zie dat er verschillende tussenkomsten zijn over dit punt. Hans, u staat terug als eerste in de rij. U hebt het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, eigenlijk betreuren we het een beetje zo op het eerste zicht, tenzij dat ik natuurlijk ook hier een stuk van de uitleg mis. Ik denk dat De Sprong hier een heel mooie realisatie heeft gedaan de afgelopen jaren. Ook niet alleen naar de infrastructuur toe een inspanning heeft geleverd, maar ook naar arbeidszorg. Denk ik dat dit een zeer dankbaar project was, maar ik kan mij natuurlijk vergissen. Nu, ik weet ook niet naar welk profiel dat men zoekt om die arbeidszorg te compenseren op een andere locatie. Maar ja, ik zag eigenlijk opportuniteiten. Wij zagen opportuniteiten, zeker met de speelpleinwerking die zich daar nu gaat ook nog verder uitbreiden. Naar de komst van het kampgebouw, hè, waar wellicht toch ook wel wat arbeid bij komt kijken. En ik ga ervan uit dat dat arbeid is die ook misschien past in het arbeidszorg profiel dat men wil realiseren voor die doelgroep. Dus ja, ik zag opportuniteiten en ik denk dat we dat met z'n allen betreuren dat dit project geen verdere continuïteit krijgt. Strikt genomen doen wij hier financieel en materieel als gemeente een goede zaak. We krijgen alles terug in handen in een gerenoveerde versie. We krijgen ook het domein dat ondertussen al die jaren vrij goed onderhouden is terug volledig in eigen beheer. Dus ik betreur het, maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe gaat het nu verder? Wie gaat zorgen voor dat onderhoud en waar gaan we dan op een andere locatie, zo lees ik het in het dossier, een arbeidszorgproject, een soortgelijk arbeidszorgproject gerealiseerd zien?
Goed, willen we misschien eerst de vragen opluisteren. Ik zie dat ook Thomas Sergoris klaar staat om tussen te komen over dit punt. Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben er toevallig in een andere vergadering heel vorig weekend nog over gehad, over dit punt. Het is inderdaad jammer dat De Sprong ergens anders naartoe gaat moeten, terwijl ze daar goed werk leveren. Ik hoop dat dat ergens in de buurt en ook kan opgevangen worden en dat we dat toch kunnen bestendigen en dat zij daar zo dat onderhoud kunnen blijven doen. ja, daarnaast hebben we vernomen dat er inderdaad ook al met andere BZW's vergaande discussies zijn, discussies of onderhandelingen zijn om, om daar het gebouw in te vullen, eventueel met terrasuitbating, wat ook een goede insteek is natuurlijk en een opportuniteit kan zijn. Ik vroeg me af, ja, wat is nu het statuut van die onderhandelingen? Is daar met één partner gesprek of zijn er met meerdere gesprekken? Is dat bijvoorbeeld opengesteld naar andere VZW's? En wat is de tijdslijn hiervan?
Goed, en dan tot slot Koen van Gompel.
Dank u, voorzitter. Een beetje een vergelijkbare vraag. Van onze fractie is ook, nu dat project met VZW de sprong stopt, is er al een nieuwe bestemming of zijn er al plannen rond? Zoals Thomas ook vraagt, van, is er een plan met één vereniging of één VZW of wordt dit opengesteld en mogen verschillende verenigingen van verschillende plamage hun voorstellen indienen waarop dat dan het Schepencollege beslist welk project daar mag komen? Het heeft uiteindelijk altijd een heel belangrijke functie gehad, dat stuk, hè, zowel een sociale functie als de speeltuin- en terrasfunctie en zo. Dus daar waren wij benieuwd naar. Op welke manier daar naar een nieuwe vereniging gezocht wordt om dat daar uit te bouwen.
Ja, burgemeesters.
Dank je wel voor jullie vragen. Hè. Ik denk heel wat jaren geleden, toen was ik zelfs nog voorzitter van de Sprong, zou de mol kunnen gerealiseerd hebben. Dus ik laat me echt wel graag bij aan. Dat op zich toen een stukje een start van de opwaardering van de site toen geworden is en dat er zeer verdienstelijk werk geleverd is door je sterke partner van ons. Dus het was ook al jaren geen geheim. Arbeidszorg is zeer verlieslatend, omdat de hogere overheid dat onvoldoende financiert. En dan gaat het vooral over de combinatie van dat je nog medewerkers om te begeleiden moet betalen. Je krijgt eigenlijk één medewerker, maar die pakt alles verlof en is alles ziek. Plus natuurlijk ook ja, de algemene kosten. En wat is het plan? Heel duidelijk waar de Sprong de laatste jaren naar gewerkt heeft. Heel veel jaren heeft de Sprong kunnen garanderen dat eigenlijk het zware verlies van arbeidszorg door de verschillende andere poten gedekt werd. Maar dat werd gewoon te groot. Door fietsenatelier erbij gekomen, herstructureringen zijn er moeten komen. Maar ik ben wel heel blij dat ze beslist hebben om al die erkenning arbeidszorg in Mol te houden. Want dat is natuurlijk, dat was voor mij ook al even het college, een hele belangrijke. En ze gaan eigenlijk op de site van de Sint-Aploniaan, waar zij natuurlijk heel wat, ja, we zeggen, heel wat activiteiten hebben, gaan zij de arbeidszorgmedewerkers ook inschakelen, zoals bij de meeste sociale werkplaatsen ook gebeurt. We zagen ook dat bijna al die arbeidszorgmedewerkers ook van Mol afkomstig waren. Het is vaak ook een doelgroep met moeilijke mobiliteit. Dus op zich zijn we zeer blij. En het was ook wel met vol overtuiging dat de Sprong dat ook beslist heeft, dat ze al de erkenningen arbeidszorg in Mol gaan houden. Dus dat is dan een belangrijke, denk ik, kan jullie geruststellen. De Sprong heeft al een tijdje aangegeven, al een aantal maanden, dat ze de site gaan verlaten. Dus ze hebben dat ook loyaal gedaan, ons niet zomaar voor het blok gezet of zo. Die hebben dat al een tijdje geleden aangekondigd. Ze hebben altijd 1 april gezegd. Nu, ik denk dat Schepen-Soevers ook nog heel recent contact gehad heeft en 1 april lukte net niet. En daarom wordt eigenlijk voorgesteld om 1 mei een datum om het te beëindigen. Dan uiteraard een aantal maanden geleden, als we wisten dat dat ging stoppen, en we weten dat dat zo'n belangrijk, ja, een heel belangrijke plaats van de gemeente is. Ik denk dat er op geen enkele andere locatie, denk ik, de laatste jaren zoveel investeringsprojecten geweest zijn als daar in die Groene Long van de Galbergen met heel wat sociale initiatieven. Hebben we dan eigenlijk gezegd van, ja, zo'n zinvolle dagbesteding, sociaal, de samenwerking van een OCMW, overdag, goed gebruiken. We gaan dan zo'n partner op zoek. En een partner uiteraard die in een mol ook al werkzaam is, die een stukje naar structurele huisvesting gaat zoeken. Maar waar we inderdaad dan wel gedacht hebben van, je weet ook, de Sprong had een erfpak voor heel vele jaren. Wij gaan voorstellen, echt heel kortelings, om een gebruiksovereenkomst inderdaad gaan toe te laten aan een sociale organisatie uit het Molse, die zinvolle dagactiviteiten ook organiseert, waar het OCMW Sociale Dienst ook mee kan samenwerken voor een zinvolle activering, waar Wendy ook mee die gesprekken gevoerd heeft daar rond. Waar we uiteraard ook gaan vragen, dat ze natuurlijk ervoor gaan zorgen dat het in de buurt ook mooi en netjes blijft. Maar wat we vooral En dat is iets wat ik de Molenaar de laatste jaren al heel veel heb laten horen. Van in de zomer, een mooie zaterdag, zondag, woensdag, namiddag, is daar nooit sanitair voor handen. Wat natuurlijk een hele, hele grote handicap is. Waar dan ook de bedoeling is en de nodige afspraken zijn, dat er ook heel wat momenten de sanitair daarvan ter beschikking zal moeten gesteld worden voor de Molenaar. En waar inderdaad, wat zou zeggen, op een heel eenvoudig systeem, gewoon een stukje op het terras, als het mooi weer is, dus komt er ook al een drankautomaat, maar om dat een beetje op te pimpen. Dus dat is heel concreet, dat is eruit gewerkt. Het is een partner die volledig in de lijn ligt van een stukje de doelstellingen die de sprong had. Ik heb er persoonlijk heel veel vertrouwen in. Dat ervoor gaat zorgen dat dat stukje daar heel goed en mooi onderhouden blijft. We nemen eigenlijk ook het huurcontract van de persoon daarboven mee over om op een stukje te zorgen dat er bewoningen zullen zitten. Toch weer een stukje sociale controle, wat ook een belangrijke is. En ja, we hopen uiteraard dat die dynamiek die de sprong daar teweeg gebracht heeft, dat die kan blijven. De sprong is inderdaad zelfs op vragende partij om te kijken of er niet taken arbeidszorg op de site voor hun nog kunnen. Maar het is wel zo dat het natuurlijk de mobiliteit, dat is allemaal niet zo heel eenvoudig voor hun. Maar dan nemen we natuurlijk ook nog wel mee. Maar ja, ik zou zeggen, twee grote voordelen naar de toekomst toe. De ambitie is echt wel in de zomer, een mooie zaterdag, zondag, dat je op het terras een frisdrank kunt gaan drinken en dat je ook naar het toilet kunt op zaterdag, zondag, woensdag, namiddag. Uiteraard ook de momenten dat zorginitiatief daar bezig is met die zinvolle dagbesteding van vrijwilligers. Dus ja, ik ga ervan uit dat we daar een grote meerwaarde nog gaan bieden, maar wel met dubbele gevoelens. Omdat natuurlijk de sprong ook een zeer loyale partner was, maar die waren zaterdag en zondag volledig gesloten. En dat is natuurlijk het moment dat het sanitair en mogelijk op iets te drinken zeer belangrijk was. Dus ja, ik ga zeker ook namens jullie ook nog de dankbaarheid aan de sprong mee over gaan brengen. Dus zij waren voor alle duidelijkheid hier vragende partij voor. Het is ook absoluut niet dat we als gemeente daar geen subsidie hebben voor willen geven of zo. Dat is gewoon dat het structureel onderfinancieren van arbeidszorg. De mensen die het verhaal van de sprong weten dat ze ooit met 3 boerderijen gestart zijn, hebben ze moeten afslanken. Op een gegeven moment hebben ze nog een kleine arbeidszorgboerderij. En zelfs dat voelt je dan dat met arbeidszorg niet meer haalbaar is. Dus het is denk ik een einde van een belangrijk hoofdstuk. Zeker start van een nieuw hoofdstuk en ja, ik zou zeggen met het nieuwe kampgebouw erbij, met de renovaties, ook daarachter uiteraard de nieuwe BKO, de goede speelpleinwerking. Het gebied heeft daar de troeven voor alles en dat wil dan in de toekomst nog versterken. Voilà,
oké, zijn er nog vragen of tussenkomsten over Koen? Koen van Gompel.
Heb ik nu een stuk gemist of is de nieuwe partner dan al bekend die daar die uitbating gaat doen?
Die gaat eerstdaags bekend worden, ja. Daar zijn verregaande besprekingen al mee geweest. Ja. Heel goed, we willen dat ook in maanden laten leegstaan. We hebben heel duidelijk gezien van wat was de nuttige invulling. Goed sociaal, zinvolle dagbesteding, liefst ook dat men veel dagen er gebruik van maakt en niet zomaar eens 2 uurtjes of 4 uurtjes of zo. Een stukje de arbeidszorgboerderij moet in stand gehouden worden. Het engagement om de buurt proper te houden moet er blijven. Dus op zich zijn er heel wat gesprekken geweest. En ja, die zitten in een fase dat we in principe daar ook rond zijn. Maar het is natuurlijk denk ik ook fijn dat een organisatie met veel vrijwilligers en zo, dat we ook een stukje van het moment dat dat helemaal rond is, en dat zal zeer kortlijk zijn, zal daar dan ook over gecommuniceerd gaan worden door die mensen die dat eruit gaan gebruiken.
En mogen wij weten wie die partner is, of moet dat nog?
Van mij mag dat absoluut. Hè. We gaan er geen spelletje spelen en dat dan morgen of zo. Dat zou pimpernieuw zijn. Ze zitten momenteel in de parochiezaal van Donk, maar sommige mensen weten misschien dat die had afgebroken worden voor sociale huisvestingsmaatschappij, daar het project. Ze zaten vroeger op de Turnhoutse baan. Zij doen dagbesteding. in samenwerking ook een stukje, natuurlijk niet een erkende arbeidszorg. Dus het is die vereniging op zich waar dat we voorstellen voor een gebruiksovereenkomst voor een jaar. Maar er zitten natuurlijk dan heel wat voorwaarden aan. Dus dat gaat in principe de bedoeling zijn. En we denken daar een sterke partner die een duurzaamheid ook heel hoog in het vaandel draagt. De sterkte van vrijwilligerswerk. Het is eigenlijk een volledige organisatie die vrijwillig draait. Ja, die willen we absoluut daar een kans gaan geven. Die ze denk ik ook volgens ons verdienen. Ja. En ik heb er alle vertrouwen voor dat ze dat ook zeer goed gaan doen. Voilà, bij deze.
Ik twijfel er niet aan dat die... Dat dan een goede partner gaat zijn en dat die als goede huisvaders dat daar gaan beheren en zo. Voilà. Maar was het dan geen optie geweest om dat open te trekken en andere verenigingen ook de kans te geven om een project in te dienen? Dan had ik toch de keuze gehad en had ik kunnen kiezen uit verschillende projecten.
Dat zijn altijd keuzes maken, hè, Koen.
Zinvolle projecten uitgekomen. Hè?
In een tijd is de sprong zo ook gewoon met een keuze en niet met breed open te trekken daar gekomen. Heeft het ook bewezen dat het een goede keuze was. Ik denk dat we hier vooral heel erg de filosofie doorgetrokken hebben van waarvoor dienst ten bouw, wat is daar het kloppend hart, hoe kun je zoeken zo dat sociale, zinvolle dagbesteding je bouw maximaal laten renderen. Dat is voor de sprong eigenlijk ook wel belangrijk, dat daar toch ook een stukje richting toch wel een doelgroep, eigenlijk nog een iets zwakkere doelgroep, die zijn zelfs niet in het reguliere arbeidszorgcircuit, maar die wel een zinvolle dagbesteding hebben. Dus ik meen echt wel als een wel overwogen keuze, ook voor een vereniging, de BZW, die binnen afzienbare tijd zonder huisvesting zou zitten. En dat was hier ook het geval. Dus wij denken dat het een goed te motiveren keuze is. Uiteraard kun je altijd alles voor iedereen opentrekken, maar dit was voor ons toch een aantal puzzelstukken die samen vielen. Voor alle duidelijkheid een gebruiksovereenkomst, geen erfpacht van 30 jaar. Dus de proof of the pudding is in die ding, zegt men ook soms. Hè. Dus je kunt daar nu dingen ook samen mee afspreken. Het zal ook een stukje moeten waargemaakt worden. Maar ik ben er echt wel van overtuigd dat ze dat gaan waarmaken.
Ja. Oké, okay, Koen. Thomas vraagt.
Ik heb al vernomen dat Tom Pim Vernieuwing en we inderdaad een mooie organisatie is. Een van de dingen die dat ik denk niet onderschat moet worden, maar je refereert er zelf aan, al naar burgemeester, is dat het natuurlijk geen professionele organisatie is. Hè. Geen professionele arbeidszorg, in die zin dat ze volledig gedragen wordt door vrijwilligers. Dat toch wel moet zien dat het pakket dat afgesloten wordt, dat haalbaar is. We hebben destijds, omdat er al lang sprake was met terrassen, de Galberg is een van de dingen die het meest gemist wordt door de molenaars. Is er ooit sprake geweest van het pand ook te laten uitbaten door verenigingen? Is er ooit onderzocht geweest? Nu ik verneem dat in de huidige overeenkomst niet mogelijk is. Misschien is het toch mogelijk om daar ook een win-win uit te maken, dat ook af en toe andere verenigingen die locatie kunnen gebruiken om een activiteit te organiseren. En zo ook de druk voor de huidige organisatie op het punt kunnen verlichten.
Alle duidelijkheid, in de overeenkomst gaat wel met assets in staan. En wij bijvoorbeeld ook activiteiten die ook een gemeentelijke link hebben. Dat zou bijvoorbeeld een aantal zomerbars kunnen zijn, maar dan wel vanuit een adviesraad of een dienst of zo. Uiteraard ook bijvoorbeeld de grabbelpas, de senioren, als ze iets willen doen. Dat we heel duidelijk ook afgesproken hebben dat zo'n dingen mogelijk zijn. Hè. Dus op zich is het absoluut niet uitgesloten naar de toekomst. Dus daar staan toch wel insteken waar we perfect dan een dialoog kunnen gaan die ook die dingen mee mogelijk zouden maken. Dus voor ons denk ik gewoon het allerbelangrijkste en die opportuniteit hebben we nu wel willen grijpen om met je nieuwe partner toch inderdaad te gaan kijken en puur concreet zal het zijn vanaf begin paasvakantie tot einde herfstvakantie, dat je probeert op alle zaterdagen en zondagen daar sanitair, aangepast sanitair, want er is zwaar in geïnvesteerd, op de beschikking te stellen van de molenaars, dat de grootouders, de ouders, die kinderen, als er kleine verjaardagsfeestjes zijn, want dat is vaak daar echt een hinderpaal, dat die je weg is. En dat er eigenlijk heel laagdrempelig, eenvoudig, ook geen café binnen, want ook in de winter draait je daar amper omzet, dat is in het verleden ook gebleken, maar eigenlijk dat tijdens de mooie dagen op een eenvoudige manier eigenlijk daar toch een leuk terrasgevoel kan gecreëerd gaan worden. er ooit een aantal organisaties zijn die zeggen van we willen ze daar wat in ondersteunen, dat ze op een aantal momenten, ik denk dat ze dat wel met beide handen gaan aannemen, niet voor hen spreken. Dat is natuurlijk moeilijk, maar ik denk dat ze daar zeker wel voor zullen openstaan. En de overeenkomst is ook wel op die manier opgemaakt, ja, dat ook wel een stukje van hen mee verwacht wordt, dat ze mee nadenken. Ja, hoe dat eigenlijk, laat ik zo zeggen, die accommodatie kan zo goed mogelijk voor de Molenaar kan zijn.
Nee, dat lijkt me alleen maar win-win, dus ik denk dat we dat ook actief moeten stimuleren.
Goed, daarmee kunnen we denk ik dit punt afsluiten. Mag ik noteren dat alle fracties akkoord zijn met punt 10? Zo niet, graag uw handje. Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 11, Heipad. Betreft samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt in het kader van het infrastructuurproject van Vijverstraat en omgeving. Moet er nog een bufferbekje stroomafwaarts aangelegd worden voor het vertraagd lozen van het hemelwater? De Vlaamse Milieumaatschappij reserveerde hiervoor een belangrijk subsidiebedrag voor de uitvoering van dit bekje. En een geschikte locatie werd gevonden ter hoogte van het fietspad dat de Kleinendijk verbindt met de Zoudering. Het gebied tussen de Oude Neten en de Zoudering kan dienen als bufferbekken en overstromingsgebied. Het gedeelte van het fietspad dat loopt langs de Oude Neten dient hiervoor verhoogd te worden, zodat het water van de Oude Neten bij hoogwater kan overstromen onder het verhoogd fietspad naar de percelen tussen de Oude Neten en de Zoudering. De meeste van deze percelen behoren toe aan de gemeente. Eén perceel hoort toe aan Natuurpunt en de overige percelen zijn van particulieren. Natuurpunt wenst heel dit gebied te verwerven en te beheren als een natuurlijk aaneengesloten overstromingsgebied. Door de verhoging van het fietspadgedeelte zal dit gedeelte van het fietspad niet meer overstromen, zoals dat momenteel geregeld wel gebeurt. De gemeente Mol en Natuurpunt werkte in samenwerking met de VMM en het studiebureau een samenwerkingsovereenkomst uit. Daarover is een gunstig advies uitgebracht door onze diensten. En dus vanavond wordt ook uw goedkeuring daarover gevraagd. Ik zie dat Ria Melis wenst tussen te komen. Ria?
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik had enkele vragen over dit project. Allereerst had ik graag geweten de tijdslijn, wanneer die te start wordt gemaakt van dit project. En als tweede ook naar de aard van de verharding van het fietspad.
Ik dacht dat Schepen de Groof ging antwoorden, of is het Schepen Verbeke?
Ja, dat zijn beide vragen waar we op dit moment nog geen antwoord op kunnen geven. Want op dit moment gaat het enkel en alleen over de goedkeuring van de overeenkomst tussen Natuurpunt, waardoor dat zij de kans krijgen om een dossier in te dienen bij het agentschap Natuur en Bos, waarbij dat zij bij aankopen die dat ze daar kunnen realiseren 90% financiering kunnen bekomen. En wij als gemeentebestuur instaan voor de 10% restfinanciering. Die overeenkomst start van zodra dat deze gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd is en de administratieve molen doorlopen heeft. Dus vanaf dan kan Natuurpunt zijn dossiers indienen bij het agentschap Natuur en Bos. En dat loopt dan natuurlijk ook. Dus ik kan nog niet zeggen wanneer dat daar effectief gestart wordt met de werken. Nu, er zijn al wel gesprekken tussen Natuurpunt en eigenaars. En ook gesprekken geweest tussen onze landmeter en de eigenaars daar. Dus daar zit al wel wat schot in die zaak. En over de aard van de verharding, ja, dat zal er natuurlijk van afhangen welk dossier we daar uiteindelijk gaan kunnen indienen. Dat zal ook in samenspraak zijn met Aquafin, die dat daar het bufferbekken gaan realiseren. De 40% verlaging het fietspad dat er gaat bovenkomen. Dus de aard van de verharding van het fietspad, daar kan ik ook nog geen antwoord op geven.
Okay.
Nee, maar ik kan bijvoorbeeld, als nu Natuurpunt zegt, ja, ik wil daar dat materiaal, een natuurlijk materiaal, en de gemeente Mol wil daar beton, kan dat dan? Heeft Natuurpunt hier een zeggenschap over dan, vermits zij dus de meeste kosten dragen?
In de overeenkomst staat er gestipuleerd dat Natuurpunt de eerste 10 meter, als ik me niet vergis, ter beschikking stelt om de realisatie van het fietspad te doen. En we gaan dat in samenwerking doen met Aquafin. En wij gaan natuurlijk ook zorgen dat daar iets komt, of dat dat beton zal zijn, ik weet het niet. Het, moet, het water moet er kunnen onderlopen. Dat is het belangrijkste, zodat het bufferdekken ook goed kan bediend worden. Het is natuurlijk de bedoeling dat de bovenbouw ja, heel goed geschikt is om er met de fiets over te rijden. Hè. Dat we daar geen houten planken die zeer glad gaan worden gaan opleggen, dat lijkt mij zeer logisch. Maar ik kan niet zeggen dat het nu beton gaat worden, of klinkers gaan worden, of tegels gaan worden. Dat kan ik echt niet zeggen.
Oh ja.
Oké, okay, Ria.
Ja, oké, dankjewel. En de tijd, dat is ook nog niet eigenlijk beslist dan, ja?
Als het aan ons ligt, hoe rapper, hoe beter. Het is een dossier dat ondertussen, hè, het aanleggen van de infrastructuur in de Vijverstraat, Kerselaan, Peerlaan, is 2012-2013. Dus wat ons betreft, hoe sneller dat we daar kunnen starten, hoe beter.
Ja, dankjewel. Ja.
Goed, zijn alle fracties akkoord met punt 11? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 12 betreft in de Tortelstraat een gratis grondafstand in uitvoering van de omgevingsvergunning die vermeld wordt op uw agenda. Het treft een lot 3 met een oppervlakte van 90 centiaar die in het openbaar domein zal worden ingelijfd. Er is een gunstig advies van onze diensten. De verschillende stukken vindt u ook in het dossier. Een goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja, unaniem goedgekeurd. Punt 13 betreft het interbestuurlijk samenwerkingsverband voor het vaccinatiecentrum Val de More, overeenkomst met statutaire draagkracht. Het punt is vorige week ook toegelicht aan de raadsleden. Ik herhaal nog even voor degenen die er niet konden aanwezig zijn dat het draaiboek vaccinatiecentra en de blauwdruk van het agentschap zorg en gezondheid aan de lokale besturen oplegt om per eerste lijnszone maximaal 2 vaccinatiecentra op te richten. Voor onze eerste lijnszone werd beslist om 1 goed uitgerust vaccinatiecentrum op te richten op de site De Zwaan aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Op basis van het advies van het agentschap van Binnenlands Bestuur gebeurt de algemene bestuurlijke aansturing van het vaccinatiecentrum volgens de principes van de intergemeentelijke samenwerking uit het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald onder de vorm van een interbestuurlijk samenwerkingsverband, waar dan zullen aan deelnemen de zorgraad van de eerste lijnszone Val de More, de gemeente Balen, Dessel, Mol en Reti, waarbij de gemeente Mol wordt aangeduid als beheerende gemeente. Tussen de deelnemende gemeente en de eerste lijnszone wordt een overeenkomst afgesloten. Hierin willen de deelnemers het nodige afspraken maken voor de oprichting van het vaccinatiecentrum. Onder meer, maar niet beperkt tot de logistieke voorwaarden, de inbreng van middelen en zo verder. Zoals vorige week ook toegelicht, zijn er op een drietal punten een aantal wijzigingen die ook zijn doorgestuurd, denk ik, in de meest recente tekst die aan de raadsleden is ter beschikking gesteld. En dus vanavond vragen wij uw goedkeuring voor de oprichting van het samenwerkingsverband, als ook de overeenkomst met statutaire draagkracht. Is iedereen akkoord met punt 13? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 14 betreft de algemene vergadering voor de EVA Cultuurcentrum VZW, die op 27 april zal samenkomen met 5 punten op de agenda. U kan die terugvinden op uw agenda. De bedoeling is dat de gemeenteraad de agenda, de jaarrekening voor 2020, goedkeurt en ook het mandaat van onze vertegenwoordiger vaststelt. Iedereen akkoord? Ja, unaniem goedgekeurd. Punt 15 betreft de verlenging van de waarnemend financieel directeur, waarbij inderdaad deze functie nog in zitting van onze gemeenteraad van 22 februari werd openverklaard, aangezien de functie momenteel nog niet is ingevuld, is het wenselijk om de waarneming te verlengen. En wij vragen dus uw goedkeuring om de aanstelling van Bert Joris als waarnemend financieel directeur te verlengen met ingang van 1 april 2021 en de waarneming eindigt bij de indienstreding van de nieuwe financieel directeur of na een periode van 6 maanden. Iedereen akkoord? Ja, unaniem goedgekeurd. Punt 16 betreft de instaplestijden wat betreft de herberekening van de kleuters op instapdatum op 22 februari 2021. Betreffende de school Alles Kids. U vindt de details op uw agenda vermeld. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Punt 17 doen we hetzelfde. Ook een herberekening van de kleuters voor wat betreft de zandloper. Iedereen akkoord? Dank u. En dan zijn we bij punt 18 gekomen. Een punt waarvan gevraagd wordt om akte te nemen. Op 21 maart 2021 verandert de nationale partijnaam SPA naar Vooruit. Waarbij inderdaad in een e-mail aan ons werd gevraagd om dit ter kennisgeving te agenderen op de raad. En wij nemen daar akte van. Ik weet niet of dat de betrokken fractie daar nog iets extra's over wenst te zeggen. Ik zie Thomas nee schudden. Ja. Dus we nemen akte. Ik zie ook geen vragen van andere collega's. Voilà, dat waren de punten die door de meerderheid waren geagendeerd. Dan zijn we toegekomen aan punt 19. Het eerste punt dat door verschillende raadsleden is geagendeerd. En het eerste punt is geagendeerd door Thomas Sergoris. Betreft de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappij en sociale verhuurkantoren. Thomas, u hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is geen geheim dat de Vlaamse regering heeft gevraagd om binnen alle gemeenten tot één woonactor te komen. Om elke versnippering, in ieder geval valt dat heel goed mee, maar in andere gemeenten is er meer versnippering tussen sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappij. Nu, ja, wij vernemen vanuit heel de Kempen eigenlijk dat er heel wat op til is rond dit punt. Ik denk dat ook daarmee belangrijk is dat we het op de gemeenteraad brengen, omdat het voor ons toch een belangrijk punt is, een zekere mol, waar we toch een sterke huisvestingsmaatschappij hebben en dat ook altijd hebben ingezet. Nu, we horen dat er eigenlijk verschillende gesprekken bezig zijn om te komen tot grotere bouwmaatschappijen, als je het dan zo moet noemen. Waar er eigenlijk een soort van samenwerking komt tussen sociaal verhuurkantoren, maar ook bouwmaatschappijen of huisvestingsmaatschappijen. Nu, ja, de vragen zijn, wat is eigenlijk de stand van zaken van dit heel belangrijk thema? Ik hoor dat de timing vrij strak is, dus dat er eigenlijk al in juni een aantal knopen zouden doorgehakt worden. En ik vraag me ook af wat de posities van het gemeentebestuur ten aanzien van zo'n fusieoperatie. Er zou blijkbaar twee zaken op tafel liggen. Een grote maatschappij zoals Wonen Kempen, een beetje naar IOK-model. Of een aantal opsplitsingen in twee of drie verschillende regio-maatschappijen. Dus ja, heeft de gemeente daar eigenlijk een duidelijk standpunt in? Hoe zou het zijn als je tot die schaalvergroting gaat komen? Hoe gaan we er eigenlijk voor zorgen dat we toch lokaal uit die verankering blijven? Vrij waren, wat toch heel belangrijk is, zeker naar toewijzing en het contact met de huurders. Dus ja, hoe gaan we daar voor borg staan en wat is daar het standpunt in van het gemeentebestuur? Ja, en er is ook een wezenlijk verschil in manier van werken. Dus de SVK's die kunnen eigenlijk veel sneller inspringen op noodsituaties. Zij werken uit een soort van puntensysteem en wat te maken heeft met de urgentie, waardoor dat bijvoorbeeld mensen die daar dakloos zijn, ook sneller in een woning terechtkomen dan in een bouwmaatschappij, waar je eigenlijk meer met een chronologische wachtlijst zit. Stel dat er die fusie doorgaat, op welke manier gaan we ervoor zorgen dan dat het het beste van de twee werelden, zal ik zeggen, dat we dat niet kwijtspelen. En dan de laatste vraag, ja, we vernemen dus op dit moment de huurders, dus de sociale huurders, die zich ook verenigd hebben in organisaties zoals FIVA's, dat die op dit moment nog niet betrokken zijn bij die gesprekken. Is dat de bedoeling om dat wel te doen? En in welke fase van het traject gaan we hen bij deze operatie, deze grootschalige operatie, betrekken. Dat waren eigenlijk onze vragen.
Ja, dank u, Thomas. Schepen Belmans?
Ja, goedenavond allemaal. Ik denk, Thomas, zoals jij het hier schetst, dat dat een redelijk volledig is. Dat er inderdaad vanuit Vlaanderen de oefening gegeven is van, of opgelegd is om de verschillende woonactoren samen te brengen. Minstens de sociale huisvestingsmaatschappij en de SVK's, die zullen moeten inkantelen. Dat is een opdracht, dat is een oefening, dat wordt door Vlaanderen zo opgelegd. En die oefening moet tegen het eind van het jaar rond zijn. Wat ik wel kan zeggen, dat is dat verschillende woonactoren in het werkingsgebied hier, dat die zeer constructief en ook heel positief daarmee aan de slag zijn gegaan. Want het is zo, als zij geen voorstel hebben tegen het eind van het jaar, dat Vlaanderen er een zal opleggen. En zij zeggen van kijk, dan kunnen we beter zelf aan de slag gaan en er het beste van maken en zien hoe dat we er het beste kunnen van maken. Zij hebben verschillende werkgroepen opgericht. En ik geloof dat er 5 werkgroepen zijn. En een van die werkgroepen is al een werkgroep ter bescherming van de zwakke huurder. Dat is ene werkgroep die zich daarover ontfermt en daarom bezig is van hoe kunnen we de voorwaarden of de behoeften of de zorg rond de zwakke huurder, hoe kunnen we die optimaal hierin garanderen. Een andere werkgroep is de werkgroep van die de financiële kant bekijkt, want het is geen gemakkelijke oefening. Zoals u zelf al zei, voor Mol komt daar vrij simpel uit, in de zin van zij voldoen op zich aan de voorwaarden. In Mol is maar 1 woonmaatschappij operatief. De ARK heeft wel een aantal koopwoningen, maar dat is op zich geen probleem. Voor de rest is het de Molse Bouwmaatschappij en dan de inkanteling van het SVK. Dus voor Mol is dat op zich niet zo moeilijk, maar er zijn wel gemeenten en steden waar dat verschillende, waar dat de sociale woningen verspreid zijn over verschillende gemeenten. Hè, bijvoorbeeld in Westerlo is dat zo. En dan wordt de oefening wel veel moeilijker, want dan moet er, als je naar 1 woonactor gaat, zal er patrimonium moeten verschuiven, overgegaan worden van de 1 gemeente naar de andere. En allee, zo simpel is dat allemaal niet. En allee, ik kan alleen maar zeggen dat daar heel serieus rond gewerkt wordt via verschillende werkgroepen. En dat ze er ook van vertrekken van kijk, we gaan er proberen de maximale kansen uit te halen. Een samensmelting, een schaalvergroting. Daar kunnen ook winnaars in zitten. Vooral op het vlak van operationeel zijn. ICT bijvoorbeeld. HR. En voor kleine maatschappijen is dat ook altijd niet eenvoudig om met de moderne tijd en de moderne middelen en volledig mee te zijn. Wat dat er in de toekomst in dat 1 woonactorverhaal ook wel bijzonder interessant is, dat is dat er voor de huurder toch wel een aantal dingen vereenvoudigen. Dus er gaat maar 1 aanspreekpunt zijn en gaat maar op 1 lijst zich moeten plaatsen om zich in te schrijven en er is ook maar 1 wachtsysteem. Maar hoe dat praktisch allemaal moet gerealiseerd worden, daar is men op dit moment nog serieus rond aan het werken. En ik volg u zeker, Thomas, met uw bekommernissen en uw bezorgdheden, die we daarin niet uit het oog mogen verliezen. Maar ik heb er echt wel vertrouwen in dat men er op dit moment ernstig en sterk rond aan het werken is. Nu concreet kan ik niet zeggen allee, hoe of wat, want het, die oefening is niet rond. Hey, maar ik heb daar wel, ik kan alleen maar meegeven dat ik de verslagen die ik daar rond krijg, de besprekingen die daar rond zijn vanuit de Molsboommaatschappij, dat er ernstig werk geleverd wordt. En dat er bekommerd is om de huurder, dat was het eerste dat ik daarin gehoord heb van die maatschappijen. Dus dat wordt ook zeker meegenomen en dat is ook wel een hele belangrijke.
Oké, Thomas?
Bedenk niet. U zegt van er wordt herfonds gewerkt en ik weet inderdaad, het is nog niet finaal. Maar heeft het gemeentebestuur in welke manier zijn jullie erbij betrokken? Want ik weet dat we natuurlijk een vertegenwoordiger hebben in de bouwmaatschappij, in de Molsen onder andere, die ook aanwezig is in andere bouwmaatschappijen. Worden daar instructies gegeven? Zijn daar zaken die wij als Mol belangrijk vinden? Want we zijn toch een gemeente die dat er altijd heel sterk heeft op ingezet. En onze bouwmaatschappij toch ook altijd als een belangrijke hefboom gebruikt hebben om te strijden tegen armoede. Hè. Projecten vandaag in de media over de Donk, hè, is daar ook een voorbeeld van. Welke rol spelen wij en hoe kunnen we daar op wegen dat het inderdaad die bezorgdheden, hè, dat we die ook in het finaalplan kunnen krijgen. Hè. Want dat is eigenlijk een beetje waarom ik het hier op de gemeenteraad breng. Het is een dossier dat blijkbaar aan zo'n vaart gaat, dat voordat je het weet, het gepasseerd is zonder daar... zeker als je in de gemeenteraad zit aan deze kant, zonder dat je daar eigenlijk heel veel van gehoord hebt, worden daar blijkbaar toch wel een aantal finale klemtonen gelegd. En ik denk dat het heel belangrijk is om als gemeente toch zeker op die sociale punten zwaar te blijven wegen. En ook, ja, ik weet niet of dat er een voorkeur is voor dat wonen campen, zoals dat dan genoemd wordt, of dat je zegt, van, ja, misschien vinden wij het als mol belangrijker om te gaan samenwerken met... Ik zeg maar iets met bepaalde Moray-partners. Is daar een visie op? Is daar een standpunt dat we even als mol innemen? Of zeggen wij dan, kijk, we wachten af wat dat die bouwmaatschappijen samen bespreken. Ja. En op dat moment gaan wij kijken of het goed is of niet.
Ja. Zeg, Thomas, nu vorige week vrijdag hebben wij last minute nog een schrijver gekregen waarin staat dat de vorming van deze woonmaatschappijen ook wel duidelijk moeten passen in de regiovorming. Dus in die zin dat de regiovorming, nu voor Mol zal dat niet direct niet het probleem zijn, maar dus het grote kader van de regiovorming, daar moet dit ook al wel in passen. En dat moet eraan getoetst worden, anders gaat dat zeker ook nooit goedgekeurd worden.
Zo'n wonen campen, dat is al direct een hele grote. Als
ja, maar wonen campen heb ik nog niet gehoord, Thomas. Mm.
Ja, ik vang dat wel op hier en daar. Dus,
ja, dat kan.
Hebben wij daar een voorstel voor?
Nu, ik woon in Kempen, ik heb daar nog niet van gehoord. Nu, ik denk dat op dit moment er wel een voorkeur is om toch samen te smelten met een aantal anderen. Omdat je als kleine maatschappij achterblijft, gaat het toch wel in de problemen komen om mee te kunnen volgen, om operationeel te zijn in het geheel. Ik denk dat daar wel... Het kan voor Mol dat ze apart blijven, maar er is op dit moment toch wel iets voor te vinden om te zeggen van kijk, we proberen hier alle krachten te verenigen en er samen voor te gaan.
Goed, ga
ja, want met verenigde krachten kun je eigenlijk ook nog wel heel wat realiseren.
Misschien ook even het woord aan de burgemeester geven.
Ja, ik denk dat Mia dat heel goed vertaald heeft. Dat is helemaal correct. Nu, het is zo dat het Algemeen Comité van de Conferentie van Kempense Burgemeesters, daar is ook een stukje dit thema meegelegd. Maar binnenkort komt er ook nog een werkgroep die dat ook nog verder gaat uitwerken. Daar heb ik ook Mia voor voorgedragen, maar dat is dan ook altijd met evenwichten binnen de Kempen, zo samenstellingen van werkgroepen te maken. En daar merk je natuurlijk zo je zou het beste van de twee werelden moeten kunnen gaan realiseren. Dat is wel een droom waar we aan moeten werken, is dat je slagkracht hebt en nabijheid. Dat zijn zo de twee woorden die je zou moeten kunnen combineren in welk het nieuwe verhaal ook is. Hè. Dat je een maatschappij aan hebt die future-proof zijn, maar die ook heel dicht bij hun bewoners staan. Dus zo'n ivoren toren van ergens in de Kempen in het middelpunt, 17 verdiepen hoog, die dan heel de Kempen zou gaan runnen. Ja, dat is niet het beeld dat ik voor mij al zou hebben. Moet dat in twee delen, drie delen, vier delen? Hoe gaat het uiteindelijk eindigen? Dat weten we niet. Zoals Mia terecht zegt, Westerlo, Kasterlee, dat waren voor de fusies van 76 gemeenten, daar zitten 2-3 bouwmaatschappijen. Als die niet fusioneren, en de ene moet al het patrimonium van de andere overnemen, ja, je kunt op de balances gaan bekijken, als je 500.000 moet overnemen, welke kapitalen dat er moeten gaan verwisseld worden. Dus het is op zich wel heel, het is een heel ingewikkelde materie. De ambitie ligt ook bij de conferentie, om samen met de schepen bevoegd voor wonen, denk ik, ergens richting juni, juli te trachten, daar consensus. En dan zijn natuurlijk alle bouwmaatschappijen ook heel belangrijk. En heel terecht, meer is het juist aangehaald. Nijlen bijvoorbeeld. Nog een trouwe bondgenoot bij ons binnen IOK. Bij heel veel werkingen. Die zijn voorlopig tegen hun zin. Door een regiovorming die ook bottom-up zou zijn, van beneden naar boven, toch in een andere regio gezet. En voor sommige bouwmaatschappijen, die dus regio-overschrijdend werken, is het ook bijvoorbeeld al een heel moeilijk verhaal. Maar in ieder geval, dat vind ik wel heel goed, er is heel veel dialoog bezig. Ik denk dat iedereen nog een open vizier heeft. Maar het is anderzijds geen makkelijke opdracht die ze ons meegegeven hebben. En in het slechtste geval, als alles zo vastloopt, wat ik niet hoop, ja, eindig je in Mol toch met één sociale huisvestingsactor. Want ja, dan is natuurlijk de Molse de enige die huurmaatschappij doet. Maar je kent ook SVK, deel dat is door 27 op. Dan kun je iemand 3 uurtjes per week waarschijnlijk bij u zetten. Dus ja, het is een interessante oefening. Van het moment dat we daar echt ja, verdere definitieve notas over hebben. Vanuit de conferentie geeft ze ook steeds naar Mia door. Maar het is nu nog te vroeg. Maar ik volg wel, binnen een aantal maanden gaat dat wel in een stroomversnelling moeten gaan. Want oktober, november zouden we eruit moeten zijn. Dus dat is een heel oefening.
Oké, Thomas. Voldoende?
Ja, ik zou je toch nog even bezorgdheden halen. En ik hoop dat die ook door Mol worden meegenomen. En dat we daar toch ook die nabijheid, dat die toch belangrijk blijft. Hè. Dus we zijn hier over mensen bezig. Hè. Dat is iets heel anders dan op andere diensten waar je een schaalvergroting kunt creëren. Dus ik zou toch verpleiten om te proberen om zeker naar toewijzingsbeleid, hè, toch zoveel mogelijk die instrumenten in eigen hand te houden, om ook lokaal hè, op uw problematiek te kunnen inspelen. Ik zou toch ook, ik weet dat het heel moeilijk is als je met zoveel tot een consensus komt, maar toch als Mol die kaart blijven trekken, om wat er ook gebeurt, om die huurder centraal te stellen en waar het kan, die zoveel mogelijk ook te betrekken in de vorm van informeren. Want ik hoor daar toch heel wat ongerustheid van, hè, wat gaat er gebeuren? En ze gaan een mastodont creëren. En waar moeten we nog naartoe? En terwijl het nu soms al heel moeilijk is voor die mensen om een weg te vinden in heel het kluwen. Dus alleen laat het daar als Mol. En dat is de oproep die ik hier wil doen, toch wel aan de kaart krijgen. Om die punten ook in het finaal voorstel verwezenlijk te zien. Ik zeg, we hebben een groot patrimonium, denk ik ook een goed werkende maatschappij, een sterke maatschappij. Laten we dan ook proberen om onze stem te laten doorklinken in dat debat. En laten we het niet een beetje passief benaderen. Ik zeg niet dat dat gebeurt, voor alle duidelijkheid, maar laten we zien dat we daar ook de eerst blijven lopen en dat we daar ook onze invloed kunnen uitoefenen.
Ja. Okay. Thomas, mag ik nog even, vooral in verband met uw bezorgdheden. Nu, ik denk dat er ook een mogelijkheid bestaat dat er wordt samengewerkt op verschillende vlakken. En dan denk ik aan die op IT en financieel. Maar dat er toch, langs de andere kant, bepaalde items ook lokaal kunnen blijven behandeld worden. Ik denk dat die twee pistes mogelijk zijn onder een grote koepel.
Okay.
En dat denk ik dat toch een belangrijke is om die bezorgdheden van u daarin, en van u en van ons allemaal in mee te nemen.
Goed, daarmee denk ik dat we dat punt mogen afsluiten. Dank.
En misschien ook één vraag, ja. Peter. Sorry dat ik even ik wil het punt niet langer rekenen. Hoe wordt de gemeenteraad hier verder mee in betrokken? Worden we op de hoogte gehouden? Wordt dit ook nog in een commissie besproken als daar staten verder in gezet worden? Dat is toch wel een heel belangrijke materie voor Mol.
Ik denk dat de suggestie kan zijn, maar moet er ook natuurlijk, binnen de raadscommissie ook al zijn gekozen over welke prioritaire dingen. En die vergaderingen zitten natuurlijk al redelijk vol. Er zijn twee manieren. Hè. Ofwel kunnen we op een gegeven moment documentatie aan jullie bezorgen. Als het natuurlijk past binnen doelstellingen en binnen mensen leven, denk echt dat je richting een commissie gaat ten vroegste juni, want van tevoren verwacht ik daar geen al redelijk klare dingen. Allee, ik denk, het zal één van de twee zijn. Ofwel gaan we eventueel documenten, die gaan toch bij wijze van spreken binnen de conferentie ook van de verschillende vertegenwoordigers van partijen. Dat is sowieso boven partijpolitiek, want het gaat over heel de campen. Dan heb je natuurlijk alle kleuren ook bij aan tafel zitten. Dan moeten we eens intern bekijken. Ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat de Vlaamse parlementariërs, want die spelen deze ook nog een belangrijke rol, want mogelijk een aantal oplossingen van nabij. Misschien zeker daar ook nog hier en daar wat aan gewerkt. Maar ik ken dat dossier natuurlijk onvoldoende. Dus zo dan natuurlijk de insteek denk ik ook wel gaan komen, arrondissementeel ook naar de verschillende toe. We gaan die vraag, we zullen ze meenemen en zien waar we ze kunnen plaatsen.
Oké. Goed, volgend punt op de agenda is punt 20, ondersteuning op luchtactiviteiten. Daar staan zelfs twee namen bij. Ik weet niet wie gaat starten, de Memo-fractie, Lander Gijzen of de Vooruit-fractie, Masha Seelen.
Ik zal beginnen.
Ja.
Oké, dankjewel voorzitter. De zomerkonsultjes zijn in zicht. De vaccinatiecampagne trekt zich op gang en voorzichtig proberen we vooruit te kijken. Organisatoren van activiteiten en festivals zullen echter nog steeds de komende maanden erg creatief moeten zijn. Veel van hen neigen er nu jammer genoeg naar hun activiteiten toch nog een jaar uit te stellen, terwijl er misschien alternatieven mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat we de organisatoren van openluchtactiviteiten en festivals maximaal ondersteunen. Zo kunnen de molenaars tijdens deze zomer dicht bij huis en op een veilige manier elkaar terug ontmoeten. We vernemen van organisatoren dat de huidige maatregelen en ondersteuningsmogelijkheden de noden niet altijd ledigen. Vandaar dus onze voorstellen of vragen. Ik denk bijvoorbeeld dat het interessant zou zijn om een overleg te organiseren tussen de gemeente en de organisatoren van de festivals. Op basis van deze besprekingen zouden we dan bijkomende ondersteuning kunnen voorzien om buitenactiviteiten te faciliteren en te stimuleren. En de gemeente zou hier dan een belangrijke trekkersrol in kunnen spelen. En het voorstel van het feestfonds voor de financiering van dergelijke initiatieven werd vorige gemeenteraad al gedaan. Werd het al bekeken en wat is de conclusie?
Lander, wens je nog iets toe te voegen?
Ja, ik wil daar nog kort op aanvullen als dat mag. Zoals Masha er juist al vermeldde, de laatste dagen horen we ook steeds vaker dat de grote spelers van activiteiten, evenementen, met nog een jaar gaan uitstellen. En als we op korte termijn nu niet handelen, zeker op lokaal niveau, en nu dat de cijfers ook niet meer dalen, dan vrezen we gewoon dat die tendens, en dat is ook wat we horen bij organisatoren, zich ook bij de kleinere lokale verenigingen, de organisaties, feestcomité's, lokale organisaties gaat voordoen. En dat willen we toch wel echt vermijden. En daarom dat we deze oproep doen naar de gemeente om proactief met die lokale organisaties in dialoog te gaan, te luisteren naar hun noden, naar hun wensen en daaruit een ondersteuningskader op te stellen. En dat kan heel breed gaan. Een aantal concrete voorbeelden. Het snel schakelen van goedkeuringen. Extra logistieke ondersteuningen. Ook het hele elektronisch betalen, bestellen, dat toch wel voor veel verenigingen nieuw is. Daar een ondersteuning voor uitwerkt. Een registratieplatform. Dat zijn een aantal voorbeelden van waar we van overtuigd zijn. Als je gaat samenzitten op een proactieve manier, tafel gaan zitten, misschien op een digitale tafel, dat die voorstel wel meer, of die wensen wel meer vorm gaan krijgen. En daarom, burgemeesters, schepen, vragen perspectief en ondersteuning. Die vertrouwen geeft aan de lokale organisatoren om toch die stap te zetten om in de zomer en het najaar een evenement, een activiteit toe te voegen aan de kalender. Want vergeet niet dat uw lokale organisaties zeer belangrijk zijn om van Mol terug een bruisende gemeente te maken. Bedankt.
Dank u, Lander. Schepen de Groof.
Dank u wel voor jullie vraag. Net als vorige gemeenteraad uiteraard een aantal goede suggesties om mee te bekijken. Nu, wanneer en op welke manier we in de toekomst opnieuw buitenactiviteiten kunnen organiseren in onze gemeente is gezien de huidige omstandigheden heel moeilijk te bepalen. Hè. We hebben de afgelopen week vanuit de Nationale Veiligheidsraad geen zicht gekregen op versoepelingen en ook het beloofde kader voor evenementen tijdens de zomermaanden is er nog niet. Alles heeft natuurlijk te maken met de cijfers die dat op dit moment niet de goede richting uitgaan. Ik heb het zelf ook al aangehaald. We zien de grotere organisaties en de middelgrote evenementen hun evenementen al uitstellen. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de grootheid ervan en de artiesten dat ze boeken. En het aantal personen dat ze daar verwachten. Persoonlijk denk ik eigenlijk, als we de cijfers op deze moment bekijken, dat we de zomermaanden terug gaan afstevenen op eenzelfde scenario als in 2020, waarbij er kleine dingen mogelijk zijn met zittend publiek in kleine bubbels en met bediening met mondmaskerplicht. Nu, dat we persoonlijk aanvoelen en ik hoop heel hard dat ik daarin ongelijk heb. Want net als vele Molenaars hoop ik snel het einde van deze crisis te zien en opnieuw een omslag te kunnen maken naar het oude normaal, waarin dat we weer naar hartelust in groep aan vrije tijdsbeleving kunnen doen. In verband met jullie vraag, we houden uiteraard nauw contact met onze verenigingen via onze adviesraden, maandelijks. En op basis van hun input zijn de vorige steunmaatregelen ook tot stand gekomen. En we willen dan ook in de verdere uitwerking van mogelijk andere maatregelen optimaal blijven betrekken. Maar ik denk ook dat dat zeker niet jullie vraag is om daar iets aan te veranderen. Via onze adviesraden horen al een groot deel van de organisatoren van evenementen in onze gemeente, maar we kunnen natuurlijk uiteraard bekijken op welke wijze we nog extra organisatoren kunnen betrekken. Het moet natuurlijk wel altijd werkbaar blijven zo'n overleg, maar dat moet zeker bekeken kunnen worden. Er waren ook al een aantal suggesties, wat ik alleen snel schakelen met goedkeuring, dat hebben we vorig jaar ook al gedaan. Als er vragen binnenkomen op de crisiscel, dan worden die vrij snel bekeken. En vorig jaar hebben we ook al een aantal inspanningen gedaan richting sportwedstrijden. Waarbij dat er protocollen waren die dat in ene keer iets anders behelsten dan wat er vroeger kon. Dan hebben we ook altijd heel snel geschakeld en proberen die goedkeuringen sneller dan wat er normaal gezien gebeurt, goedgekeurd te krijgen. We zitten ook al wel samen met een aantal grote spelers. Er is een communicatie geweest van een Legacy Festival. Hè. Daar hebben we ook mee samen gezeten. Die hebben dan zelf gekozen om hun festival te verplaatsen. Dus ook kleinere evenementen die nemen wel eens contact met ons op. We zouden het zo of zo of zo willen organiseren. Wat vindt de crisiscel daarvan? En dan probeer je er ook altijd een goed antwoord op te geven. Nu, het is nog altijd de bedoeling, en dat is hetgeen wat ik vorige gemeenteraad ook heb gezegd, om onze huidige steunmaatregelen te evalueren. We gaan dat volgende maand ook doen. We wachten hier nog wel het einde van de tweede intekenperiode voor de coronasteunmaatregelen voor evenementen af. Die loopt af op 31 maart. Dus in de loop van april gaan we daar een vervolg aan breien.
Oké, Lander en Masha. Hoe staat dat?
Ik ben even op tussenkomen. Misschien om met het laatste beginnen. Dus inderdaad, dat is de huidige maatregelen. En dat hebben we vorige keer ook al aangehaald. Of toch toen dat die goedgekeurd zijn op de gemeenteraad. Die lopen tot 30 juni. Dus alles wat er op dit moment nakomt, heeft op dit moment ook geen zicht op iets of wat ondersteuning. Geen algemeen kader. Op dit moment is er gewoon niets. En dan kun je wel zeggen, ja, maar we deden dat vorig jaar ook al. Maar waarom is het zo moeilijk om nu al naar gaan na te denken wat die maatregelen of wat dat ondersteuningspakket kan zijn, rekening houdend met inderdaad hoe gaat de zomer eruit zien. Dat kan niemand voorspellen. Dat is ook niet wat we vragen. We vragen gewoon dat er een duidelijk kader wordt geschetst voor de zomer en voor het najaar. Wanneer dat er iets kan en binnen welke mate, dat het voor verenigingen, voor lokale organisaties duidelijk is, waar dat ze aan kunnen verwachten, welke ondersteuning dat ze kunnen krijgen. Dat is eigenlijk geen wat we vragen.
begrepen?
Ja, waarom dat we wachten? Omdat wij nog een deel van onze huidige maatregelen goed willen evalueren en dan met al die informatie goede nieuwe beslissingen willen nemen. Opnieuw in samenwerking met, zoals de vorige keren ook telkens gebeurd is, met onze adviesraden, met de input vanuit de verenigingen. Misschien nog opentrekken naar andere organisatoren. Dat kan dat zeker een goede suggestie jullie gegeven hebben. Maar we willen natuurlijk eerst voldoende informatie hebben om een grondige en goede evaluatie te kunnen maken en te gaan kijken wat de toekomst nog brengen kan.
Maar, allee, Hans, allee, die maatregelen die lopen al van september, oktober, wanneer? Dus allee, ik denk dat er wel al een eerste evaluatie geweest is. Hè. Dus het is ook niet dat je dan nu alles direct moet gaan beslissen, maar het is wel de vraag om zoiets op te starten. En wanneer dat dan concreet wordt, dan is die evaluatie binnen een maand perfect op tijd om daar ook nog op te toetsen.
Ja, ik sluit me dus volledig aan bij Lander. En het is goed dat er al evenementen contact hebben opgenomen, maar toch kan het geen kwaad, denk ik, om nog eens expliciet een oproep te doen naar organisatoren. En organisatoren snakken naar een overleg, dus we kunnen nog altijd toch proactief handelen en een overleg opstarten en alles luisteren naar wat de organisatoren te zeggen hebben, in plaats van af te wachten tot het vorige afloopt.
Schepen, wens je daar nog iets op te zeggen?
Ja, dat is geen probleem. Allee, ik denk dat ik daarnet ook aangehaald heb dat het zeker het bekijken waard is om te kijken hoe we de organisatoren beter kunnen betrekken bij een overleg.
Ja. Oké, okay. Dat is genoteerd. Dan gaan we over naar de Vlaams Belangfractie voor twee punten. Punt 21, subsidie van de Poezencentrale. Ik denk dat Nele van Roei dat punt gaat brengen. Nele?
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij wouden eens informeren hoe dat de stand van zaken is rond de vraag die wij enkele maanden geleden gebracht hebben betreft de financiële problemen bij de Poezencentrale. We hebben daar toen schriftelijk een vraag voor gesteld of dat eventueel een mogelijkheid was dat er een soort van subsidie of een soort van ondersteuning kwam naar de Poezencentrale toe. Omdat die het ook wel heel zwaar hebben en omdat die met de corona nu ook hun activiteiten niet kunnen laten doorgaan en daar ook ja, geen inkomsten van hebben. En toen hebben wij een berichtje teruggekregen van dat ze dat gingen bekijken, maar dat er wel ja, redelijk positief uitzag, maar dat eerst allemaal moest bekeken worden. We hebben ondertussen ook gezien dat de NVA gevolgd is ook met een steuncheck te geven aan de Poezencentrale. Waar dat we ook wel blij om waren, dat die mensen toch nog een beetje extra financiering gehad hebben. Maar wij wouden eigenlijk gewoon eens informeren of dat er al iets meer bekend is rond die ondersteuning of subsidie of wat dat de gemeente daar eventueel kan in betekenen.
Schepen de Grof.
Ja, ik heb goed nieuws. De eenmalige ondersteuning aan de Poezencentrale omwille van de COVID-crisis werd op de gemeenteraad van 22 februari, dus van vorige maand, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Dus dank u wel aan de volledige raad om daarmee goed te keuren. Deze ondersteuning was mee opgenomen in de lijst van de nominatieve subsidies die vorige gemeenteraad onder punt 3 ter goedkeuring aan de raad werden voorgelegd. Het punt van de Poezencentrale kon je terugvinden op pagina 2 van de lijst, die een bijlage zat bij het goedgekeurd punt. De Poezencentrale kan rekenen op een eenmalige ondersteuning van €1.250. Ondertussen zijn ook de nodige documenten, en na de beslissing van vorige maand, tot uitbetaling overgemaakt aan de Poezencentrale. We hebben die ook al teruggekregen, dus het kan eind deze maand tot betaling worden overgegaan.
Voilà, zo snel gaat dat, Nele.
Oké. Okay.
Mogen we overgaan naar het volgende punt? We blijven bij u voor de sociale woningen.
Dat is van Sophie. Dat is normaal zo doorgegeven.
Sophie, u hebt het woord.
Ja, dank u wel. Gezien er nog altijd grote wachtlijsten zijn voor een sociale woning, vroegen wij ons af hoeveel woningen er nog voorzien worden in de toekomst en of er misschien nog andere oplossingen zijn om die wachtlijsten eigenlijk, ja, te proberen in te korten. Ik denk dan ook van het feit dat andere gemeenten en steden ook al bezig zijn met het aanstellen eigenlijk van onderzoeksbureaus die dan nagaan of er huurders van sociale woningen nog eigendommen hebben in het buitenland, bijvoorbeeld.
Schrijven Belman.
Ja. Dag Sophie en allemaal. Ik heb een beetje een opleisting gemaakt van alles wat in de pijplijn zit voor de woningen of appartementen die voorzien worden. Of die al zijn aangevraagd om te gerealiseerd te worden. En dat is toch wel heel wat. U momenteel, heel recent, is dat voor Meldonk 24 nieuwe woningen. Of woonentiteiten, laat ik het zo zeggen. In de Vennestraat zijn er dat 38. Sluis 7 appartementen. Dan Turnhoutse Baan, daar komen 2 projecten en dat is waar dat eerst dingen zat, die nu naar de Galbergen gaan, hoe heet ze
weer?
Pimpernieuw. Hè? Dus daar komen 20 nieuwe woonentiteiten. Vooraan op de Turnhoutse Baan komen er ook nog 2. In de Milostraat, daar aan de fietsenwinkel, komen er 10. Egelsvenne, daar komen er 6, maar eventueel 12. Allee, dat is nog niet zo heel duidelijk. En op de Borgerhoutsdijk ook nog eens 7. Ik heb dat daar juist vlug even samengeteld en dan komt het toch wel gemakkelijk aan een 130 nieuwe woonentiteiten.
Ja.
Dus dat is niet weinig. Nu langs de andere kant uw vraag van de wachtlijst. Jullie hadden al cijfers opgevraagd en ik heb jullie die toegestuurd. Ja, dan zie je ook dat de wachtlijst groter is als dat het patrimonium is. Hè. Dus voor Mol, dat kon ik ook nog wel even meegeven. Mol heeft eigenlijk pakt een klein 900 woningen of appartementen. En vanuit het SVK zijn er 45 verhuringen in Mol zelf. Nu, als je dan de wachtlijst ziet, ja, dan zijn er meer kandidaathuurders als dat er woningen zijn. En de mensen die daar wonen, wonen daar ook niet voor een paar maanden. Dus dat is eigenlijk geen mooi vooruitzicht. Maar allee, wat Mol betreft, ga ik hier toch ook wel even vermelden dat eind 2007, dus begin 2008, heeft Vlaanderen een bindend sociaal objectief opgelegd aan de gemeente. En sociaal objectief is opgenomen in het decreet gronden- en pandenbeleid. En daarin staat hoeveel woningen dat Mol moet realiseren in verhouding tot het aantal inwoners. En dan heb ik nog aan de directeur van de Molse Bouwmaatschappij gevraagd van, ik weet dat dat binnen een sociaal objectief er is, maar ik weet, en ik zit daar, ik ben toch al lang met wonen bezig in Mol, en van zolang ik daarmee bezig ben, en dat is zeker toch al 7-8 jaar, weet ik dat Mol dat gerealiseerd had. Dus dat de Molse Bouwmaatschappij hun doelstelling bereikt had. Dus al wat zij daar nu realiseren en ook nog gerealiseerd hebben, valt er allemaal boven. Dus dat is allemaal een extra. En toch zien we zo'n schrijnende wachtlijsten. En dat hoort je ook heel vaak van mensen. Hè, ze staan jaren op de wachtlijst. En dat is niet te onderschatten.
Nee.
Langs de andere kant, koken kost geld. Hè. Dus als je wilt bouwen, dat kost heel veel geld. Nu voor die financiering, die planning en die financiering, is eigenlijk ook Vlaanderen mee, voor een groot deel mee verantwoordelijk. Mol kan dat niet betalen. He, dat wordt mee verstuurd en geregeld of of in de goede banen geleid vanuit Vlaanderen. Wat doen we wel, Sophie? Wat hebben we wel gerealiseerd? Dat is een meldpunt. Problematische woonsituaties, dat hebben we hier een paar gemeenteraden geleden goedgekeurd. Wat doet MOL ook? En dat zijn niet zoveel steden of gemeentes die dat doen. Dat is die aanmoedigingspremie geven voor het sociaal verhuurkantoor. Dus als men privaat via het sociaal verhuurkantoor verhuurt, dan krijgt de verhuurder voor een contract van 9 jaar een aanmoedigingspremie. En ik hoor heel telkens, ik hoor iedere vergadering op het SVK zeggen van dat is iets heel goed wat men in MOL doet. Dat trekt heel veel huurders over de streep, mensen die twijfelen. En als ze dan zeggen van ja, maar je kunt daar ook een premie voor krijgen. En wat, als er dan wat kosten moeten gebeuren aan de woning om ze via SVK te kunnen verhuren. Die kosten, dat is alleen maar om er een kwaliteitsvolle woning van te maken. Maar gezien ze een premie kunnen ontvangen, dat trekt heel veel huurders over de streep om toch hier in MOL te verhuren aan, via het SVK. En dan komt de verhuring toe aan de kwetsbare inwoners. Wat dat er dan ook nog gebeurd is in het verleden, en ik denk dat dat toch ook nog wel een hele belangrijke is, dat is dat in de vorige legislatuur is er voor de sociale bouwmaatschappijen een huurcontract opgelegd van 9 jaar. Dus als je nu gaat huren bij een sociale bouwmaatschappij, krijg je evengoed een huurcontract gelijk als in de, op de particuliere markt. En dat is een hele goeie om na verloop van tijd te evalueren van hoe zit het met uw inkomen en is dat te hoog, dan word jij gevraagd om uw pand af te staan of van te verhuizen naar de reguliere markt, zodanig dan een kwetsbaardere in die woning of dat appartement terecht kan. Nu, ondertussen is het natuurlijk heel erg duidelijk wat dat er in Lier gebeurd is, waar dat u daar juist ook over spreekt. Nu, ook in MOL wordt daar aan gewerkt. Men gaat daar nog niet echt met een groot vizier op zitten, maar als daar vermoedens van zijn, wordt dat wel aangepakt. Ik weet dat er ook een procedure lopende is. En wat dat ik ook gehoord heb rond Lier nu op dit moment, dat is ook dat Vlaanderen dit gaat uitrollen over heel Vlaanderen. En dat zij dat ook gaan financieren. En dan zal dat in MOL ook kunnen. Ja. Dus dat zijn toch wel redelijk veel dingen, denk ik, die...
Oké, voldoende.
Ja, dank u wel. Ja. Oké, graag gedaan.
Dank u, Scheven. Dan zijn we toegekomen aan de punten van de Open VLD. Fractie, 3 punten, waarvan punt 23 het eerste, Bas van Olmen, over het containerpark en de rijroutes.
Ja, zeker, voorzitter. Dank u wel. Dus ik heb inderdaad een vraag, of ik breng de bezorgdheden op de gemeenteraad van een aantal ondernemers en buurtbewoners van het containerpark. Dus het Schepencollege heeft half februari beslist om de rijroutes rond het containerpark in Molmilligem te veranderen. Wij brengen nu ons afval naar het containerpark via de Vinkestraat en via de Leeuwerikstraat. En dat zou vanaf half april via het Mariëndal moeten gebeuren, de KMO-zone daar. Vanaf het moment dat men in de KMO-zone daar weet van kreeg, heeft men eigenlijk het gemeentebestuur aangeschreven. Ten eerste om zijn ongenoegen te uiten, dat begrijp ik ook wel, dat men niet vooraf gehoord is, 1, en 2, zelfs niet voor het groot publiek op de hoogte is gebracht. En een tweede initiatief dat er dan is gekomen, is vanuit de ruimere buurtbewoners geweest, die aan die argumentatie hebben toegevoegd. Dus de ondernemers die waren vooral bang in verband met de mobiliteit, in verband met de verkeersinfrastructuur, die in Mariëndal denk ik inderdaad niet uitgerust is, om van en naar een containerpark toch redelijk wat verkeer te slikken. De buurtbewoners hebben daar dan aan toegevoegd ja, dat er toch ook wel heel wat schoolgaande jeugd door die KMO-zone passeert. Dat daar toch ook door kinderen wel duchtig gespeeld wordt in het weekend of op woensdagnamiddag. En dat dat misschien toch wel moeilijk te combineren is met verkeer van en naar een containerpark. Dus ja, ik heb het al gezegd, hè, men heeft niet één, maar twee keer het gemeentebestuur aangeschreven vanuit de omgeving. Verandert dat iets aan de geplande proefopstelling? Dat is de eerste vraag die ik daarbij heb. Als dat niet zo is, ja, welke is dan de huidige proeftermijn die voorzien is? Ik heb gezien in de collegebeslissing dat daar 3 maanden wordt vermeld en in de brief aan de ondernemers wordt 1 jaar als proefperiode vermeld. Derde vraag, aangaande flankerende maatregelen om het verkeer goed te doen doorstromen, om de schoolgaande jeugd eventueel toch attent te maken op het gevaar dat daar desgevallend speelt in dat Mariëndal. Een overweging die eigenlijk relatief gemakkelijk in de collegebeslissing aan de kant wordt geschoven, is of zijn opties waarbij het verkeer verdeeld wordt. Bijvoorbeeld een aanrijroute zoals we ze nu kennen en een uitrijroute dan door de KMO-zone of omgekeerd. Daar wordt eigenlijk bijna niet op ingegaan, terwijl ik toch zou denken dat een oplossing die lasten verdeelt, dat altijd wel een oplossing is die je eerst in overweging neemt. Dus vandaar de vraag waarom is dat in dit dossier niet gebeurd. En dan natuurlijk, ja, ook bij punt 7 daarnet, ik ondersteun zeker de kritiek die collega Van Gompel daar gegeven heeft. Ook hier was er dan wel een brief naar de bewoners, maar hebben we dan niet even gewacht met de communicatie naar het grote publiek. Ik denk dus dat dat jammer is en ik zou toch willen oproepen om dat in de toekomst anders te doen.
Schepen Verbeke.
Veel vragen, ik ga proberen op alles te antwoorden. We zullen misschien beginnen over de communicatie, Bas. Dat is inderdaad fout gelopen, je moet dat niet onder stoelen of banken steken. Dat was anders gepland, maar omdat de uitvoeringsdienst heel ijverig was, stonden de borden voor de omleiding daarvoor dat wij gecommuniceerd hadden. En dan hebben wij geopteerd van ja, dan moeten wij die communicatie toch uitsturen. Tezelfdertijd zijn dan ook de brieven vertrokken naar de mensen van de KMO-zone en de omwonenden, maar ja. Sociale media zijn dan sneller dan de post. Het was anders gepland, het is fout gelopen. Dus daar hadden we de communicatie wel helemaal uitgestippeld. En vonden we die wel belangrijk, maar dat is fout gelopen. Dat moeten we toegeven. Nu, waarom hebben wij die wijziging gedaan? Ja, omdat we dus heel veel klachten kregen, zowel op de verkeersdienst als op de milieudienst, van overlast. En ik heb zo net het filmpje gezien op RTV... Ik heb die proberen goed te camoufleren, Bas, maar ik heb u toch herkend achter uw masker. En daar ziet je onder andere een verkeerssituatie, waar dat er daar een persoon, of een wagen, de Vinkestraat inrijdt op een ja, toch niet echt goede manier. En dat zijn de zaken waar dat de mensen over klagen. Het is daar gevaarlijk. Plus ook wagens van JOK moeten daar kunnen passeren en die draaicirkels die zijn niet altijd... Ja, eigenlijk is die straat daar niet voor aangelegd. Het is ook een verbindingsstraat. De Vinkestraat, Schoolstraat, is eigenlijk een verbinding tussen twee gehuchten. We beschikken daar niet over een fietspad, dus we moeten daar toch wel zien dat we daar het verkeer veilig houden. Met IOK en de verkeersdienst zijn ze Mariëndal gaan bekijken. En ondanks het feit dat de mensen van de KMO zeggen van ja, maar eigenlijk is dat allemaal niet voorzien op dat verkeer, blijkt dat volgens de mensen van IOK dat die wegen is en die draaicirkels perfect, omdat die goed zijn om dat extra verkeer aan te kunnen. Als jij daar kunt leveringen doen met zware vrachtwagens, dan zou het mij verwonderen dat je met een personenwagen, met aanhangwagen, niet over diezelfde wegen is kunt rijden. Dus dat is bekeken. Er zijn eigenlijk 4,5 opties bekeken. Ik denk dat je dat ook misschien in het verslag van Schepen gelezen hebt kunnen terugvinden. Scenario 1, dat is het voorkeursscenario in samenspraak met IOK. Dat is dus wat we nu in een proefopstelling gaan doen. Scenario 2, dat is waar je zelf een stuk op alludeert. Dat is ingang via Mariëndal, uitrijden via Vinkestraat of andersom. Maar dan blijven wij toch wel met een overbelasting van woonstraten zitten. Wij denken dat het een belasting van een KMO-zone, dat toch wel beter op berekend is dan de belasting van een
woonstraat. Variant 3, hè, dat is eigenlijk dan ook via Mariendal inrijden, maar dan aan de Ecodemotuin, langs daar inrijden. Maar dan moeten we de weegbrug veranderen. En aangezien dat het over een proefopstelling gaat, ja, mijn proefopstelling kun je die weegbrug zomaar niet even gaan verplaatsen. En dan variant 4, ja, dat is gewoon alles bij het oude houden. En dan, ja, dan gaan de protesten en de bezwaren ook niet stoppen. Dus we zitten daar in een situatie dat, wat dat we ook doen, we gaan nooit iedereen content kunnen maken. Dus we gaan altijd... Er zijn altijd mensen die gaan zeggen van, ja, nu moeten wij de lasten dragen. Dus we hebben geopteerd voor een proefopstelling. En de proefopstelling is heel eenvoudig te realiseren, want we moeten daar eigenlijk gewoon wel geteld een betonblok voor verzetten. Meer hebben we daar niet voor nodig. Een proefopstelling met de twee richtingen is al minder evident om georganiseerd te krijgen. Omdat we toch de gewoonte gaan hebben dat mensen toch die straten in twee richtingen gaan blijven gebruiken. Dus we hebben geopteerd voor optie 1, een proefopstelling. De bedoeling is dat we die 3 maanden gaan laten lopen. En dat we na 3 maanden aan een evaluatieperiode gaan beginnen die wij 2 maanden willen doen. Waar dat uiteraard de omwonenden, niet alleen van Hofstede, maar ook van Vinkstraat, Leverikstraat, Schoolstraat. Die gaan we daar allemaal in betrekken. De mensen van de KMO-zone, maar ook de bezoekers van het containerpark. Ik denk dat dat toch ook een fractie, zal ik het hier dan maar noemen. Hè. Die we toch ook moeten horen in dit verhaal. Het is erom dat we dus ook opteren om die evaluatie over 2 maanden te laten lopen, zodanig dat de mensen die het containerpark bezoeken, dat die dus ook een zeg daarover kunnen doen. Dus dan zijn wij, als we 5 keer rekenen, dan zijn we ergens augustus, half augustus denk ik, en dan is de bedoeling dat we september, oktober dan een finale beslissing nemen met alle argumenten en dat we dan alle pro's en contra's nog eens naast elkaar gaan leggen om dan uiteindelijk te zien wat we daarmee gaan doen. We denken dat dit een goede oplossing gaat zijn, tot het tegendeel bewezen is, zou ik zeggen. Ik versta de ongerustheid. Wat ik wat minder in meega is het feit dat je zegt van ja, dat is een speelzone. Ja, het is uiteindelijk in eerste instantie een KMO-zone. Ik denk dat dat een insteek is van Mariendal. Dat is een KMO-zone. Wij zien dat nu niet als een grote speeltuin. Wat dat niet wegneemt dat in het weekend na 3 uur het containerpark gesloten is en dat er daar nog, in mijn ogen, nog zou kunnen gespeeld worden. Woensdag namiddag zal dat misschien iets minder evident zijn. Maar ik denk dat er alternatieven genoeg zijn om te kunnen spelen, dat dat niet per se in een KMO-zone moet. Uiteindelijk heb ik ook heel veel jonge gezinnen die in de Schoolstraat, Vinkestraat, Leverikstraat wonen. Dus ik denk dat die ook moeten kansen hebben om daar hun kinderen veilig te laten spelen. Het is een keuze die we nu maken. Is dat zaligmakend? Nee. Dit heeft ook nadelen. Het alternatief niet doen heeft ook nadelen. Variant 2 of variant 2 bis is ook niet zaligmakend. Dus het is, we gaan het gewoon uitproberen en we zien waar we komen. Ik denk dat dat een gezonde weg is om het zo te proberen. Ja, en we geven toe dat de communicatie was in deze goed opgezet, maar is toch niet gelopen gelijk dat we ze hebben.
Oké, Bas.
Ja, ik wil toch nog even reageren, voorzitter. Oké, ik vind het fijn dat u uw fout herkent in verband met de communicatie. Ik denk, wat betreft de infrastructuur en de protesten, dat uw argument dat de protesten zullen dalen en dat de infrastructuur in Mariendal beter is, ik denk dat dat niet klopt. Vooral de weg die eigenlijk parallel ligt met het containerpark, waar dat het grootste deel van de KMO-zone achter u ligt. Als je daar moet passeren met grotere voertuigen, ik wil het nog allemaal zien gebeuren. Nu, ik blijf dan toch met 2 vragen zitten. Dat is 1, geschetst een participatief traject eigenlijk achteraf. Waarom is dat niet vooraf gebeurd? En 2, ook, ik heb precies, ofwel heb ik het gemist, maar een duidelijk antwoord op de vraag waarom is er niet gekozen voor een verdeling van het verkeer? Dat is moeilijker, oké. Maar waarom, zijn er daar niet voor gegaan?
Wel, op die optie dat je het gaat verdelen, blijf je met een overlast zitten in die woonstraat. En blijf je dus met die gevaarlijke situaties in de Vinkestraat. We willen die optie 1 gewoon uitproberen. waarom participatie niet vooraf. We dachten dat participatie achteraf veel beter. Je hebt heel veel emotionele argumenten. Dat voel ik ook in de mails die ik binnenkrijg. Dat is vaak heel emotioneel. Dat gaat zelfs over, dat gaat een toename van vandalisme geven. Ja, dat kan, maar ik kan dat niet ontkrachten. Je kunt dat niet bewijzen. Dus ik wil dat gewoon proefondervindelijk. En dat iedereen, dat is ook na 3 maanden, gaat iedereen daar wat in berusten, denk ik. En dan ga je op een objectieve manier kunnen evalueren. Ik denk dat dit veel te emotioneel geladen is. Ik denk dat gewoon post, dat betere participatie gaat zijn in deze. Het is ook geen definitieve beslissing, het is een proefopstelling.
Ja. Flankerende maatregelen, de gevreesde verkeersveiligheid, vooral de schoolgaande jeugd, dat vind ik toch wel een pertinent argument.
Ja, dat gaan we in de oog houden. Hè. Nu, dat zal, 's morgens gaat dat minder zijn, het containerpark gaat open om 8:30. Dus ik denk dat dat misschien eerder in de namiddag gaat zijn. Nu, ja, nu hebben we ook heel veel fietsers die via de Vinkenstraat rijden. En ook daar is, dat is ook een redelijk smalle straat, dus ook daar is de verkeersveiligheid niet gegarandeerd. Dus, ja, het blijft een verhaal waar dat er nooit een optimale oplossing zal zijn. De enige optimale oplossing is dat we het containerpark verleggen. Maar
dan gaan dat is misschien nog wel drastisch.
Dat is misschien drastisch, maar dat is misschien iets waar we over 10, 20 jaar over moeten denken. Is dat wel een goede locatie om een containerpark te leggen?
Ja. Goed, ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat alles daar veilig kan verlopen. En ik hoop dat u een correcte, definitieve oplossing na de hele buurt gehoord hebben dat die er zal komen. Bedankt voor uw antwoord.
Het is de veiligheid en leefbaarheid die we proberen na te streven.
Ja.
Goed, dank u heren. We blijven bij de Open VLD-fractie. Hans Goofs, huwen in open lucht in een motie. Hans.
Dank u, voorzitter. Ik hoop dat u mij verstaat.
Het klinkt wel vers, moet ik zeggen. Maar we verstaan nu.
Maar dan heb ik techniek even een handje laten toesteken. Voilà. Goed, ja, ik denk dat iedereen de kans heeft gekregen om die motie door te lezen. Die was toegevoegd aan de agenda. Dus, en eigenlijk spreekt hij een beetje voor zichzelf. Wij zouden als Open VLD-plus-fractie vandaag een oproep willen doen om ook in Mol het huwen in open lucht mogelijk te maken. In heel wat gemeenten is dat al zo en met succes. Blijkt ook dat heel wat mensen natuurlijk de laatste jaren meer en meer kiezen voor een burgerlijk huwelijk en daar ook een beetje meer symboliek willen aan geven en romantiek. En dan kan ik mij voorstellen dat inderdaad een open luchtlocatie zich daar meer toe leent en dat men daar inspeelt toch wel duidelijk op een behoefte bij koppels. Blijkbaar is het ook wettelijk mogelijk. Hè? Het artikel heb ik ook nog eens geciteerd en ik herhaal dat hier nog even. Dus de gemeenteraad kan andere openbare plaatsen met een neutraal karakter waarvan Mol het uitsluitend gebruiksrecht heeft aanwijzen als plaats om het huwelijk te voltrekken. Dus er zijn goede voorbeelden in de streek, in Grobbendonk, in Diest, in Park Serkel, noem maar op. Dus ik denk dat de oproep duidelijk is. En bovendien ja, is het ook zo, denk ik, dat nu tijdens de coronacrisis ook het buiten huwen met het mooie weer dat er gaat aankomen in open lucht ook meer corona maatregelen zal omzeilen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. Dus dat is nog eens een extra winst in deze toch wel moeilijke tijden om coronaproef te huwen. Dus mijn vragen zijn heel concreet aan het Schepencollege. Het voorstel eigenlijk in de motie is heel duidelijk naar het Schepencollege toe om te onderzoeken welke alternatieve en of openluchtlocaties zouden kunnen fungeren als trouwlocatie. Of dat men dat wil onderzoeken. En dan de modaliteiten waarbinnen dat zou kunnen georganiseerd worden uit te werken.
Burgemeester.
Goed, dank u wel, Hans, voor de, nou, ik zou zeggen, het uitgewerkte voorstel. Het is inderdaad iets, ja, trendy en terecht, denk ik. Hè. Marianne inderdaad, en Robin, ik heb het ook al eens horen vertellen. Dus het Wezel ook nog een aantal andere plaatsen, dicht waarschijnlijk ook. Misschien eerst toch al meegeven, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat inderdaad, denk ik wel, het kader en de sfeer en het feerietje van een huwelijk is heel belangrijk. En dat, los van de motie die we dadelijk ook gaan, ik kan voorstellen om op goed te keuren, maar ik het een goede vraag vind. Weet je dat we aan het werken zijn om het oud gemeentehuis, een architect wordt aangesteld, zoals een aannemer bijna te gaan verbouwen, om daar in de bovenste, ja, de zolderverdieping eigenlijk echt een ceremonieruimte te geven en iets meer grandeur. Dus zou ik zeggen van het belang om te kunnen trouwen in een mooi kader, dat is iets dat we denk ik al delen en dat we zeker ook als meerderheid daar nu belangrijke beslissingen ingenomen hebben. Tijdens de corona is het inderdaad zo geweest dat er vaak beperkingen op aantallen geweest zijn. Nu, in Bolle hebben we dat altijd tot nu toe zeer goed kunnen ondervangen, omdat in het verleden altijd ook onze podiumzaal mocht gebruikt worden, waar we met 60, 70 personen in een goede klankstoelen weer onafhankelijk konden helpen. Maar het klopt inderdaad, stel dat men in mei of juni zegt van binnen maximum 15 en buiten 50, ja, dan zou het interessant zijn als we ergens een goede piste kunnen gevonden krijgen. En je hebt het artikel perfect geciteerd, het moet een neutrale ruimte zijn, het moet eigendom van de gemeente zijn en niemand anders mag er gebruik van maken. En het moet natuurlijk nog dicht liggen bij het gemeentehuis, want er gaan ook mensen zijn die er niet voor kiezen. Hè. En de trouwers zijn voor het ganse jaar al ingeboekt, de ene om 10 uur, 10:30, 11 uur, 11:30. Dus het moet natuurlijk ook wel iets praktisch zijn, maar het is zeker meer dan een onderzoek waard. Diensten waren er voor een stukje ook al wel over aan het nadenken, maar dat heeft zeker nog extra getriggerd. Dus mijn voorstel zou ook zijn aan de raad, en dat raad ook op scheepcollege doorsproken, dat we jullie voorstel daarin inderdaad ja, een kans willen geven dat onderzoek verder gaan doen. De mirakeloplossing zie ik jammer genoeg zelf nog niet zo heel leuk geweest aan een hele mooie tuin zelf hadden aan ons gemeentehuis. Dat is denk ik niet echt het geval, maar misschien dat er toch wel iemand zegt van dat wel, want het moet eigenlijk eigendom van de gemeente zijn en dicht bij het gemeentehuis, denk ik, naar de toekomst toe, mogelijk dicht bij het oud gemeentehuis. En dat is weer al een iets andere setting. Maar laten we er inderdaad maar over nadenken. De diensten gaan daar hun werk gaan doen. Zij gaan ons gaan adviseren en hopelijk dat we tot een aantal creatieve ideeën komen. En ik hoop ook wel dat we binnen een jaar of twee dan een hele mooie trouwzaal hebben. Dat de meeste mensen dan wel zullen zeggen, omdat er zo zwaar en erfgoed geïnvesteerd is, dat ze wel liefst daar zouden willen huwen als we de corona achter de rug hebben. Maar goed, het is zeker de volgende maanden al heel hard aan de optie. En naar de toekomst zullen we zien. Dus het voorstel zou zijn om daarmee in te stemmen. Maar goed, voorzitter, zult je aan alle fracties dan moeten vragen.
Oké, Hans?
Ja, voorzitter, ik ben zeer enthousiast met uw reactie, burgemeester. Ik zou bijna zeggen, historisch, zouden we hier vanuit oppositie met een constructief voorstel komen en dat gehonoreerd wordt.
Dat vind ik een beetje jammer, Hans, dat je dat er nu bij moet zeggen.
Nee, dat is niet waar. Dat is juist een compliment.
Nee, maar ik heb dat nogal gedaan.
Nou, dat zou kunnen. Dan moet ik mij verontschuldigen. Ja. Dat wist ik niet. Ja, het is de eerste keer al sinds dat een motie, dacht ik, werd zo goed gekeurd worden.
Een motie wel, maar ik bedoel vragen van de oppositie, ja. Zijn we nogal wel op.
Wim, laat daar geen discussie over bestaan. Dat misverstand wil ik zeker uit de weg helpen hier dan.
Prima, opgelost.
Ik vind het echt wel ook iets hebben, hè. Allee, los van de politieke beschouwing die ik daarnet maakte. Misschien, ik dacht luid op, maar ik laat het nogmaals aan jullie over en aan de diensten. Het Moldersbok is ook misschien iets. Misschien kunnen het er verschillende locaties zijn. Maar ik begrijp dat de exclusiviteit op het moment van het huwelijk, die nuance moet ik er wel aan toevoegen, op het moment van het huwelijk moet de exclusiviteit wel gelden. En dat is ergens logisch, denk ik, dat je het moet kunnen reserveren. Maar nee, positief, burgemeester, en dank voor uw reactie. Oprecht gemeend.
Goed, dan ga ik ook aan de ganse raad vragen of dat iedereen akkoord kan gaan met de motie zoals door de Open VLD fractie ingediend. Ik stel voor dat we het doen zoals anders. Dus als u akkoord bent, doet u niks. Als u tegen zou zijn of u zich wenst te onthouden, dan hadden we graag uw handje gezien. En dan ga ik u ook het woord geven. Maar ik zie geen handjes. Voilà, dus ik denk dat deze motie dan ook unaniem is goedgekeurd. Waarvoor nogmaals dank aan Hans en zijn fractie.
Dank aan de voltallige gemeenteraad, voorzitter.
We blijven bij uw fractie. Terug naar Bas. Over de regenboog.
Ja, zeker, voorzitter. Niet per se over de regenboog, maar toch over het regenboog-zebrapad. Een item dat ik al heel vaak op de agenda heb willen plaatsen, maar dat ik, ja, gelet op het homo-haatgeweld recent, vond ik het een correcte aangelegenheid, om een correcte aanleiding om het er nu toch op te plaatsen. Ik denk dat we in Mol staan voor inclusie, ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid. Vandaar dat het alleen mijn vraag was. Ik heb geen motie ingediend zoals mijn fractieleider, maar ik heb wel de vraag gesteld aan het gemeentebestuur of in hoeverre er kan overwogen worden om een zebrapad in Mol om te vormen naar een regenboogzebrapad, bij wijze van mooi signaal, bij wijze van symbool voor de Holibi-gemeenschap.
Schepen Bellemans.
Ja. Ja, Bas, ook dat is een goed voorstel natuurlijk, wat dat u gedaan hebt. Maar ik moet daarbij zeggen, dus een aantal maanden geleden hebben wij in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, dat is 17 mei, hebben wij samengezeten met een aantal mensen van TSO. En omdat we toch vonden, het hijsen van de regenboogvlag, dat doen we alle jaren. En op den duur valt dat eigenlijk ook niet meer zo op. En we vonden eigenlijk dat de communicatie er rond en het bespreekbaar maken van homofobie en transfobie, tegen homofobie en transfobie, van dat bespreekbaar te maken, dat dat eigenlijk best loopt via de scholen. Dus via de jeugd. De jongeren worden daarmee geconfronteerd. Die worden met hun eigen identiteit geconfronteerd. Belangrijk is dat zij daar mee naar buiten kunnen komen. Dat zij dat bespreekbaar kunnen maken ook. En daarom hebben we toen gekozen om voor die sensibilisering via de school te gaan. En de gemeente gaat dat, de scholen die daar wensen op in te pikken, op de campagne Paars noemt dat. Scholen die daar wensen op in te pakken, daar gaat de gemeente ook een stuk van financieren. En dat, die actie kost ook niet zo echt heel veel geld. En wat gaat men dan doen? De lagere school en secundair een lesmap aanbieden om het onderwijs om het onderwijs daar rond op te bouwen, of de les daar rond op te bouwen. En in de secundaire scholen zullen we een polsbandje met het logo van de gemeente en een krantje en een docentenhandleiding bezorgen. Zodanig dat het via de school bespreekbaar wordt en kan uitgerold worden. Wij weten al met zekerheid dat het spoor interesse heeft om daaraan deel te nemen. En op die moment, want nu vertel ik eigenlijk al heel veel en nu heb ik nog niks over uw zebrapad gezegd. Maar op die moment heeft dat ook op tafel gelegen. Dus dat is wel een positief voorstel dat op tafel gelegen heeft. Maar we vonden van, kijk, als we nu met campagne Paars in zee gaan of die actie doen, dan kan een zebrapad een van de volgende jaren, zodanig dat er telkens een nieuwe wind waait rond dat thema. En zodanig dat het ook wordt opgepikt en effect heeft. En daarom hebben we gezegd, zebrapad dit jaar niet, maar in de toekomst is dat zeker een mogelijkheid. Maar een goed voorstel, en ik wil u er ook wel voor bedanken om dat in te dienen. Ik vind het belangrijk dat je weet dat dat een aantal maanden geleden in de bespreking ook wel meegenomen is. En ja. Overwogen.
Dus je wilt het na de campagne Paars doen, waar ik begrip voor heb, maar die is dan waarschijnlijk voor volgend schooljaar.
Daar ga ik geen jaar op plakken, want volgend schooljaar zit ik hier niet meer. Hè.
Paars is voor dit schooljaar, hè?
Paars is wel voor dit schooljaar, ja.
Voor
maar
dit schooljaar.
Het zebrapad, daar ga ik geen jaar op plakken. Nu, dat hangt er een beetje vanaf, denk ik, ook hoe dat de campagne Paars aanslaat. Want als dat goed aanslaat en als dat wenselijk is om dat te herhalen, moeten we dat ook nog doen.
Mm-hmm.
Nu, maar we zaten er ook wel een beetje we hebben nu ook de zebrapaden met de zebra's die uitgewerkt zijn, ook nog vrij recent. En daarmee dat we eigenlijk, ja, is eigenlijk de pendel of de weegschaal doorgeslagen op campagne Paars.
Misschien ook even de scheef van openbare werken het woord geven. Scheef Verbeke.
Ja, Bas. Ik ben moeten gaan zoeken naar die zebrapaden, want ik had ze nog niet gezien. Ik heb heel veel foto's gevonden, maar het is vooral blijkbaar in Nederland dat...
Hier in België ook, hè?
In België, ja, ik heb alleen dus vooral foto's uit Nederland, ik vind. Ja, het is zo dat we inderdaad met die zebrapaden, zebra met hoofdletters, bezig zijn. Wat we er vorig jaar 4 van gelegd hebben en wat we eigenlijk de bedoeling hebben om dit jaar... die aan alle scholen te gaan leggen, aan alle lagere scholen. We hebben ondertussen ook een aangepast ontwerp voor de middelbare school, waar dat we willen uitrollen. En als ik zie waar dat een tijd is tussen het uitdenken van het concept en de uitvoering, dat we daar 2 jaar tussen zitten. Ik vind als we dat doen, dan moeten we dat goed doen. Want je spreekt in het centrum, maar dan moeten we goed kijken waar dat we in het centrum. Ik denk dat niet elke plaats in het centrum geschikt is om zo'n zebrapad aan te leggen. Als ik mijn mening zou zeggen, dan is dat bijvoorbeeld, zou dat ideaal zijn aan bijvoorbeeld de Site de Zwaan. Dat lijkt me bijvoorbeeld een heel mooie locatie om zoiets te gaan realiseren. Geef ons dat tijd voor. Ik denk dat we dat gaan meenemen. Dat zal niet voor dit jaar zijn. Als ik zie hoeveel tijd dat erover gaat. Want ik denk als we dat aanleggen, dat we dat niet met een likje verf moeten doen, maar dat dat ook die thermoplasten moet zijn. Dat het dan ook toch wat weersbestendig is en dat het er dan ook voor een aantal jaren kan liggen en dat we het niet voor na een half jaar terug moeten gaan overschilderen. Dus we nemen de optie mee. dus we willen daarmee aan de slag gaan, maar geef ons daar tijd voor. Dat zal niet op 1 jaar gerealiseerd zijn.
Oké, Bas.
Oké, ik neem acte van het engagement. Ik ga ervan uit dat ook de opvolgster van Scheep Pelmans goed geluisterd zal hebben. En ik dank u voor uw positief onthalen alvast van de vraag.
Ja.
Ja. En wat wij ook nog gaan doen, Bas, is 17 mei gaat het Schepencollege een regenboogputten dragen. Dat hadden we ook beslist.
Goed, daarmee gaan we over naar punt 26. We zitten terug bij de memo-fractie op de containerparken. Koen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik lees op de site van IOK dat de groene zakken, die nu stil aan autorisatie gaan en bedoeld zijn voor gemengd plastic, dat die tot 30 juni mogen binnengebracht worden op de recyclageparken. Mijn vraag daarover is, ik veronderstel dat er nogal wat mensen zijn die nog een rol van die groene zakken hebben liggen of een half jaar geleden meerdere rollen gekocht hebben en daar nu mee zitten. En mijn vraag is eigenlijk, waarom staat daar een limiet op wat betreft het binnenbrengen van die zakken en waarom kan dat niet tot einde gebruiken en we kunnen dat niet gewoon laten uitdoven? Een optie, ik weet niet wat dat mogelijk is... is misschien om ze ook gewoon buiten te laten zetten bij het PMD afval, want uiteindelijk gaat het over dezelfde fractie die in die zakken komt.
Schepeloy.
Ja, Koen, dank je wel voor uw vraag. Het is een heel terechte vraag die ik mezelf ook gesteld heb. Voor wat betreft de ophaling, dat inderdaad de beste optie geweest, lijkt mij. Ik heb dat aan IOK meerdere keren gevraagd waarom het dan niet kan. Ze geven mij daar 2 redenen voor. 1, omdat de groene zakken niet zouden gemaakt zijn voor huis-aan-huisophaling. Ik neem er acte van. En 2, omdat blijkbaar de sorteerregels toch niet 1-op-1 aangepast zijn. Er zijn blijkbaar nog afvalfracties die in uw groene zak mogen. Maar niet in uw blauwe. Dat zou gaan ongeveer 20% van hetgeen dat nu in uw groene zak zit. Dat gaat dan vooral over harde plastics, die er blijkbaar nog in mogen, maar niet meer in de PMD zouden mogen, omdat de verwerkingsinstallatie er niet aan kan. En dat is het argument dat ze ook geven om dat niet te doen. Ik vind dat zelf een beetje jammer, want ik denk dat je perfect met de groene zakken ook de nieuwe sorteerregels van de blauwe zak zou kunnen toepassen. Maar dus ja, ook daar, vorige gemeenteraad heb je ook een vraag over ophalingen van IOK gesteld. En ook hier moet ik zeggen dat ze nog wel stug te bewegen zijn in de dingen die wij goede oplossingen zouden vinden, Koen. Twee, voor wat betreft het aanleveren op het containerpark, is het, de reden dat daar een limiet op staat, is omdat dat geld kost voor de gemeenschap, nogal veel. Het aanleveren van die groene zakken op het containerpark kost ons 60.000 euro per jaar als gemeentebestuur. En dat is de reden waarom dat daar een limiet op staat. Twee, ook om mensen ook aan te moedigen om sneller over te schakelen op het gebruik van dus de blauwe PMD-zak, die dat je dan nu al kunt gebruiken om je restplastiek, het voormalige restplastiek, om er ook in te steken. Dat is ook de reden waarom dat we dus niet kiezen voor een auto. We kiezen wel voor een auto-scenario, maar niet dat we het blijven doen tot het einde gebruik is. Dus dat zijn twee antwoorden op uw vraag. Wat betreft de mensen die nog met rollen zitten, is het zo dat wij dat probleem proberen te ondervangen door zo goed mogelijk en zo snel als we konden te communiceren. Beginnende met de aankondiging van het meerjarenplan, dat het al vermeld werd. En dan naarmate dat het concreter en concreter werd, hebben wij daar ook meer en meer over gecommuniceerd. Ik wil gerust met de Milieudienst bekijken of we eventueel voor volledige rollen toch nog een overgangsregeling kunnen bedenken. Dan moeten we dan wel eens kijken of het SOP daar de kolen waard is. Want dat vraagt natuurlijk een grote inspanning van ons naar logistiek, om dat allemaal te organiseren, ook van de burgers. Die zullen dat waarschijnlijk wel willen doen. Maar de kostprijs van zo'n rol was ook niet bijzonder hoog. Tot vorig jaar kostte zo'n rol 1,5 euro. Dus we moeten daar een beetje kijken naar of SOP de kolen waard is.
Oké, Koen.
Oké, ik denk dat we het over het principe dan eens zijn, Schepen.
Ja, absoluut. Ja, dat is jammer genoeg. Niet jammer genoeg. Ik bedoel, goed dat we het erover eens zijn. Alleen merk ik als Schepen van Milieu, zit je ook vaak heel erg afhankelijk van bovenlokale structuren, zal ik ze even noemen. En die zijn soms nogal stug te bewegen in een richting die dat ik logisch vind en jij ook blijkbaar. Dus.
Ik begrijp hier inderdaad ook dat IOK niet de gemakkelijkste onderhandelingspartner is. Misschien tippen ze zelfs aan een NBS, alhoewel dat zal toch nog wel een beetje een tikkeltje worden.
Ja, die brengt er ook denk ik.
Het wordt wel een beetje cynisch natuurlijk dat mensen die nog met groene zakken zitten, ja, dan die uiteindelijk in een blauwe zak kunnen steken en zo op straat zetten, want dat mag dan wel. Hè.
Ja, ik weet het. Maar ik wil even wel eens kijken voor volle rol of dat we daar eventueel geen regeling kunnen treffen, gelijk lopend met dan...
Misschien nog één klein dingetje. Als ik nu de site van de gemeente open doe en ik tik gewoon in op Google groene zakken gemeente Mol, dan kom ik uit op een item op de site van de gemeente Mol waar dan gewoon die zakken te koop staan voor een rol van 12 groene zakken voor 3 euro. Je kan ze aankopen in de containerpark. Dat is een beetje jammer. Hè? Misschien bewijst dat nog maar eens dat onze gemeentelijke website toch dringend up-to-date moet gemaakt worden. Want als je nu als niet-wetende burger eens gaan kijken hoe zit dat nu juist met die groene zakken, dan staat er dat je ze gewoon nog kunt kopen aan de balie in het gemeentehuis en in de containerparken. En dan kunnen we dan beter niet meer op die manier op de site laten staan. Hè.
Absoluut, dan halen we dat eraf. Anderzijds is het wel zo dat ons baliepersoneel gelukkig weet dat we die ermee verkopen. Die communicatie is zeker wel goed gebeurd. Nee, maar we halen het eraf. Dit heeft ook geen enkele zin meer dat erop staat. Hè. Dus ja, dat moet gewoon weg. Dat is een heel dankbare opmerking.
Oké.
Goed. Dat is ook al aan het voorlaatste punt. Nog twee puntjes van het onafhankelijk raadslid Koen Boeks. Koen, punt 27. Problematiek van de droogte.
Dank u wel, voorzitter. En collega's, ik kom direct maar met de deur in huis vallen. Ik zal direct met mijn wendels op Schepelhooi. Buiten de armoede en de salering op het donker, de COVID-problemen, de sluikstortenproblemen, wil ik toch dit nog eens op de agenda zetten. Omdat ik vind dat dat een heel belangrijk punt is, waar we toch zeker en vast de nodige aandacht moeten aan geven. Zuinig en verstandig omspringen met regenwater. Niet alleen met droogdoos, maar ook om overbelasting van de riolering te vermijden. Het gaat dan ook over het goed opvangen door een waterzak, eventueel een waterzuil. Of ik weet dat er met de bouwvergunningen regenputten en filtratiebekken verplicht zijn, toch bij nieuwbouw. De renovatie ook in bepaalde momenten. Het gaat dan ook over het bufferen van water bij vermalingen. Een collega aan school heeft dat vorig jaar ooit op de gemeenteraad gezet. Ik heb u denk ik een foto doorgestuurd van een buffer van 50.000 liter, wat dat een mogelijkheid zou zijn. Ik heb een paar foto's doorgestuurd van een waterzuiver op een terras van een appartementenboot, een waterzak voor een kruipruimte. Maar ik vind ook dat we even moeten nadenken over die punten naar de toekomst toe. Want het valt echt niet te ontkennen. De klimaatopwarming is in volle opmars en we moeten even mogelijkheden bedenken voor hoe dan oplossingen aan te bieden. En ik weet dat u een aantal maanden geleden of vorig jaar tegen mij gezegd hebt dat u ermee bezig was, maar ik heb intussen nog niet echt veel vernomen over het probleem. Het is ook geen eenvoudig probleem, dus het is een moeilijke kwestie. Misschien nog een voorbeeld dat kan toegepast worden op de gemeente, dus in plaats van de compostbakken, dat er misschien ook de watertonnen op de gemeente worden, op de gemeentepark worden aangeboden. Eventueel voor de mensen te bufferen. Of extra subsidies voor de groene dak of de groene gevel. Ik weet niet hoe dat het in Mol zit, met subsidies voor de groene dak of de groene gevel. Ik denk niet dat dat nog of dat al aan de orde is. Maar dat allemaal kan overwogen worden. Omdat zuinig omspringen met water toch een van de essentiële zaken is die dat we toch rekening moeten mee houden in de toekomst. En erop dat ik even nou eens graag weer feedback had gehoord.
Dank je wel, Koen. Koen, ja, dus ik heb effectief wel niet stil, ik is er niet, mijn diensten hebben effectief niet stilgezeten. Ik ben ook wel bezig geweest, laat er ook geen misverstand over bestaan, maar mijn diensten hebben ook zeker nog harder gewerkt. Dat leidt ook geen twijfel. Dus we hebben rond bronbemalingen specifiek een nota klaar, waar dat we eigenlijk, en de reden waarom dat je daar nog niet veel feedback over gehad is, omdat ik die eigenlijk wel in de commissie wil bespreken, dat gaan we ook volgende commissieruimte doen. Het probleem is, en de voorzitter van de commissie zal dat kunnen bevestigen, dat die een agenda binnen de kortste keren moet met je ogen plimpen en dan zit je vol. En ja, wij zijn allemaal nog beperkt in tijd, dus dat is de reden waarom die niet eerder besproken is geweest, maar dat wordt volgende week maandag, als het mij niet meer is, besproken. Het probleem daar is dat een mogelijkheid is, maar dat het complexer en moeilijker is dan het in eerste instantie lijkt, omdat we er ook gebonden zijn aan Vlaamse regelgeving. En dat we ook moeten opletten dat we onze burgers allemaal gelijk behandelen, dat er een kostprijs aanhangt. En dat er een onderscheid is tussen particulieren en professionelen in het kader van dat hergebruik, wat ervoor zorgt dat die ook met andere regels geconfronteerd worden. Dus ja, daar moeten we... ik vind de reden waarom dat je denkt, ik wil echt met jullie... In de gemeenteraad wil ik het er wel eens over hebben. Dan wil ik ook wel alle bedenkingen van alle fracties erover wel eens horen. Want dat heeft wel wat implicaties. Subsidies voor groendaken of groen gevels hebben we op dit moment niet. Moeten we ook eens kijken. Vind ik moeilijk. Ik weet niet of dat het gemeentebestuur daar het meest geschikte beleidsniveau is om die dingen te geven. Ik weet ook niet of die bovenlokaal bestaan. Als dat zo is, dan vind ik niet dat wij die moeten geven. Het verkopen van de watertonnen vind ik op zich wel een goed idee. Maar daar moet ik dan ook niet met mijn vrienden van IOK het eens over hebben, wat dat zomaar mag. Dus heel veel goede ideeën langs beide kanten, denk ik, ook langs mijn kant. Want dat is nog iets dat in alle luwte is gepasseerd. Maar ook onze gemeentediensten werken met afvalwater sinds vorig jaar. Om hun veegwagens te vullen en eventueel ook om perken water te geven. Dus wat op zich nog beter is, maar we dan ook geen grondwater onttrekken, maar effectief afvalwater van de waterzuiveringsinstallatie op de Borgerhoutse Dijk daarvoor kunnen gebruiken. Dus dat is op zich al een hele grote vooruitgang, want wij verbruiken wel wat water, dus daar doen we zeker ons best. Ik zeg maar heel veel goede ideeën. Maar maandag zullen we het daar verder over hebben. Ik denk ook, je weet dat ik het al gezegd heb, ik denk dat water te veel of te weinig de grootste uitdaging van de komende 5 à 10 jaar, als het hopelijk opgelost is, maar misschien ook langer zal zijn. Ik kijk er naar uit om naar maandag met jullie over in debat te gaan en daar echt wel tot constructieve voorstellen te komen en ook te weten, wat kant willen we daar met z'n allen eigenlijk uit. En welke speelruimte hebben we? En die is niet altijd even groot. Jammer genoeg.
Op gebied van buffering schepen. Naar waterbemaling bij filtering uit de grond. Zijn er heel veel gemeentes en steden die al water opvangen in grote silo's en die dat dan aan een andere gebruiker doorgeven. Het zij professioneel, het zij particulier. En dan heb ik iets van, ja, waarom kan dat dan nog niet in Mol? Als dat wel in die gemeentes of die steden kunnen, misschien zullen er wel speciale regelgevingen aan hangen, maar er moet toch een mogelijkheid zijn om daar een oplossing voor te vinden.
Absoluut. Maar ik vrees ook dat, vooral als het gaat over het particulier hergebruik, dat krijgen we nog wel georganiseerd. We moeten alleen opletten, en dat is geen wat ik bedoelde met gelijk, alleen met het feit dat we moeten als burgers gelijk behandelen in zones met risicogronden. Pakt Wezel, dat is één grote risicogrond als het op een bodem aankomt. Gaat het dan... Ik zit een beetje gevrongen met de kostprijs, want dat zou betekenen dat het een Wezel niet zou moeten, omdat dat gewoon te gevaarlijk is met wat er helemaal in de grond zit. Maar dan andere burgers, pak een IJzert, waar dat de bodem heel erg... wat ons hopen toch, ik weet het eigenlijk niet, dat de bodem daar wel goed is, zouden we dan bijvoorbeeld wel opgelegd krijgen om zo'n citern te zetten. En dan creëer je eigenlijk een ongelijkheid tussen de burgers, dus ik weet niet goed hoe ik ermee moet omgaan. Twee, heb ik ook al van een heel aantal gemeentes gehoord dat die met veel goede wil eraan begonnen zijn, hè, van opleggen van buffers. Maar dat die er ook allemaal van terugkomen, omdat die regelgeving het voor hen onmogelijk maakt om eigenlijk de grote waterafnemers, dus de professionele, moeten daar heffingen op betalen, als ik het goed begrepen heb. En dat lukt dan niet altijd, en ze hebben niet altijd de mankracht en de slagkracht om dat te controleren. Maar maandag breng ik ook de milieuambtenaar mee, Ria, en die gaat in geuren en kleuren kunnen vertellen wat dat daar eigenlijk de mogelijkheden juist zijn en welk speelveld dat we daar hebben. Verder ja, zetten wij nog altijd wel in op de ladder van Lansik, heet dat ding, waarbij dat we zoveel mogelijk terug infiltreren. En ja, ik heb het al gezegd, hè, dus infiltreren, hergebruiken, regenwater, riolering. Om op die manier toch zoveel mogelijk water gewoon ter plekke in de grond te laten infiltreren. Wat nog altijd, eigenlijk, beter is dan, het eigenlijke hergebruik zelfs. Ik zeg maar, ik wil daar maandag technisch heel graag dieper op ingaan. Daar heb ik ook meer tijd voor. Maar en wat ik wel vind, als je nog individuele goede ideeën, want ik vind dat er echt wel heel goede ideeën bij zitten, Koen, laat dat vooral weten. Ik wilde ook gerust met jullie keer één op één wel eens wat tijd maken om daar verder over na te denken, te kijken wat we kunnen doen en wat we niet kunnen doen.
Ik heb een heel dossier overhalig, want dat is bij mij bijna een obsessie, omdat ik dat zo belangrijk vind. Maar ik zal het dus doorsturen, dan moet je maar eens even
kijken. Ik stel voor dat we dan gewoon eens afspreken, en Koen, dan kunnen we het ook gewoon meteen toelichten. Dat vind ik, fijner. Persoonlijk, ik weet niet wat. Corona proeft uiteraard wel, hè. Maar...
Ja, de discussie wordt verder gezet. Koen, bedankt voor het voorstel. Ja, bedankt voor het antwoord. We blijven bij u, Koen, over het laatste punt op de agenda. De parkeerkaart voor zorgverleners.
Ja, ik heb vernomen van de eerste schepen van Herentals. Dat in Herentals een zorgverlenersparkeerkaart wordt ingevoerd, of steeds is ingevoerd. Met de mogelijkheid om de burger met behulp van een sticker te laten aangeven dat de zorgverlener ook op zijn oprit mag parkeren bij een bezoek aan de patiënt, ook al moet hij daar niet zijn. Ik vind dat een ongelooflijk goed initiatief, ook al komt het van Herentals. Daarom mijn vraag of dat we dat misschien in de gemeente Mol ook niet kunnen overwegen voor de thuisverpleegsters, de kinesisten, de huisartsen bijvoorbeeld. Omdat COVID-19, en alleen niet COVID-19, maar COVID-19 stopt niet in het ziekenhuis. En de thuisverzorgers zijn toch een heel belangrijke groep in dat item. Dat we misschien de model dat kunnen invoeren op een of andere manier, of dat er kan over nagedacht worden. Ik weet het dus niet, maar ik vond het een goed voorstel er even aan de kaart.
Schepen Verbeken.
Ja, ik voel me twee keer aangesproken door deze vraag. Hè. Functie als schepen en als beroep. We hebben eigenlijk al jaren een parkeerkaart voor zorgverleners in Mol. Ik denk dat we daar zelfs een van de pionieren waren. Wat komt daar concreet op neer? Dat wij het gratis kwartiertje dat uitgebreid wordt naar een gratis uur door daar een tweede kaart bij te leggen. Dus dat geeft ons al heel veel mogelijkheden. Persoonlijk zelf heb ik niet de nood gehad om dan nog ergens op een oprit van iemand vreemd te staan.
Maar ik heb navraag gedaan bij Herenthal, dus ik wacht nog op antwoord. En het zou kunnen zijn dat het misschien inderdaad nuttig is om het aanbod nog verder uit te breiden. Hè. Want die parkeerkaart hebben we eigenlijk al. Maar misschien is inderdaad die uitbreiding, dat je zegt van oké, je mag voor mijn garagepoort staan als zorgverlener. Ik wil dat zeker. Allee, we zijn aan het wachten op het antwoord, hoe dat ze dat concreet georganiseerd hebben. Ik neem dat mee. Persoonlijk heb ik de nood daar zelf niet aan ondervonden, maar ik kan me voorstellen dat verpleegkundigen en dergelijke die nog meer huisbezoeken doen dan wij, dat daar misschien wel een nood bestaat.
Oké, goed.
Het is wel een vraag, omdat ik niet wist wie dat in Mol zo geregeld was. Daarom een vraag even naar de.
Voilà, ik denk dat we met deze positieve noot de raad kunnen eindigen. We hebben alle 28 punten behandeld. Dank aan iedereen voor al uw positieve tussenkomsten. Dank ook aan Erwin en Nest hier in het getouw die ook alles technisch mee hebben mogelijk gemaakt. En dank aan het publiek thuis voor de volgehouden aandacht. En volgende maand horen we elkaar terug. Tot later.